Welkom en tof dat je luistert naar de Anti-Dieet Podcast. De podcast voor vrouwen die klaar zijn met lijnen en diëten en nu eindelijk een gezonde relatie met eten en zichzelf willen ontwikkelen. Ik ben Diana van Dijken, voedingspsycholoog, en heb al honderden vrouwen mogen begeleiden op hun reis naar meer rust rondom eten. In deze podcast neem ik ook jou mee op deze reis. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-Dieet Podcast. Leuk dat je weer luistert. Vandaag heb ik een gast bij mij in de studio en dat vind ik altijd erg leuk. En vandaag is dat Judith van Bewust met Judith. En zij is onder andere mijn collega, want zij zit bij mij in de werkgroep van de psychologie van eetgedrag. Maar zij heeft ook best wel een reis afgelegd om van fit girl naar intuïtieve eter te groeien, te ontwikkelen. En daarover deelt zij vandaag haar verhaal met ons. Nou, heel veel luisterplezier. Hey Judith, super tof dat jij vandaag bij mij in de aflevering aanwezig wil zijn. Zou jij jezelf eerst even willen voorstellen aan de mensen die nu aan het luisteren zijn?
Ja, natuurlijk Diana. Leuk dat je mij hebt uitgenodigd om bij jou deel te nemen in jouw podcast.
Ja, vind ik ook. Nou ja,
ik ben Judith, Judith Roelvink uit Den Bosch. En ik heb mijn praktijk Bewust met Judith, waarbij ik mensen begeleid naar een gezonde relatie met eten en met zichzelf. Mm-hmm. Ja, dat doe ik nu inmiddels alweer 2-3 jaar. Want ik ben natuurlijk bij jou gestart met de werkgroep van psychologie en eetgedrag. Dat was een van de eerste, was ik volgens mij ook al bij. Ik weet niet eens, 2-3 jaar geleden.
Ja, zo'n beetje 2,5, bijna 3. Ja.
Ja. Nou ja, dat doe ik vanuit mijn praktijk in Den Bosch. Of online begeleid ik mensen.
Ja. Hey, en inderdaad, jij hebt bij mij de opleiding gedaan. En jij was de eerste lichting, zoals we dat toen zo mooi zijn gaan noemen. Hè. Daarna zijn meerdere lichtingen gekomen. En jij bent nog altijd ook onderdeel van de werkgroep. Dus jij begeleidt inderdaad eigenlijk op dezelfde manier. Of in ieder geval met dezelfde achterliggende gedachten. Mensen naar die gezonde relatie, net zoals ik dat doe. En de reden dat jij vandaag in de aflevering aanwezig bent, is omdat jij zelf ook best wel een reis hebt afgelegd om te staan waar je nu staat. We hebben de aflevering in overleg gedoopt tot van fit girl tot intuïtieve eter, omdat dat ook oprecht de reis is die je hebt afgelegd. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen en dan vooral ook even startend met wat überhaupt maakte dat jij ertoe gedreven werd om fit girl te willen zijn?
Natuurlijk, ja, dat is echt een behoorlijke reis geweest. En ja. Die reis is denk ik ook al wel echt in mijn jeugd zelfs al ontstaan. Omdat voor mij sporten bijvoorbeeld al iets was in mijn jeugd al om weg te vluchten voor ja, vervelende energie, voor vervelende situaties waar ik gewoon niet zo goed tegen kon. Daar ging ik om sporten. Ja. Als ik ga kijken naar mijn fit girl periode, wanneer dat gestart is, dat is ook allemaal weer gekomen uit een zware blessure. Ik heb ooit een hernia gehad, dat is in 2010 geweest, waarbij ik echt letterlijk thuis kwam te liggen op de bank. Ik kon niet meer lopen, ik kon niet meer zitten zonder pijn. Ja. Dat duurde best wel lang voordat überhaupt het ziekenhuis mij wilde zien. En voordat ze eigenlijk een behandeling wilden gaan starten met een operatie. Maar ja, daardoor kom je dus ook letterlijk thuis te zitten. En zie je vrienden niet meer. Je gaat niet meer uit eten. Je gaat niet meer borrelen. Je kan ook niet meer sporten. Wat ik altijd heel graag deed. Dus ja, het eten uit emotie kwam natuurlijk om de hoek kijken. Dus ik heb toen lekker veel gegeten in die periode. En uiteindelijk na mijn operatie was ik natuurlijk ook wel wat kilo's aangekomen. Omdat ik ook niet meer had kunnen bewegen.
Ja.
Door het snoepen, het vele, het emotie eten, kwam dat natuurlijk nog extra aan.
Ja.
Maar ik kreeg ook van mijn omgeving altijd wel, goh, Judith, nu ben je geopereerd, je kunt weer lopen, zou je niet gaan sporten?
Ja.
Want volgens mij ben je behoorlijk wat kilo's aangekomen. Ik weet ook wel vanuit mijn jeugd dat ik, was ik altijd heel slank, maar ik heb altijd heel veel gesport.
Ja.
Toen ik ging studeren werd ik wat voller, want ja, de biertjes die gingen er weer wat makkelijker in.
Ja.
Ik heb het ook wel vaak thuis te horen. En ik weet ook, mijn vader heeft een verleden met Montiac. En dan hadden we weer Montiac in huis, dan hadden we weer Montiac in huis. Dus wij weten niet beter vanuit mijn opvoeding. Maar goed, zo gezegd, zo gedaan. Ik dacht, na mijn hernia-operatie, ik kan weer gaan sporten. En dan vliegen de kilootjes er vast al vanaf. Dus ik ging naar de sportschool bij ons om de hoek. En ik ging sporten. En omdat ik altijd gewend was met hockey en fitness vond ik nooit zo leuk en ik wist ook niet precies wat ik moest doen.
Ja.
Het is natuurlijk heel aanlokkelijk voor personal trainers om met mij in contact te komen. Die gingen dan naar mij vragen, goh, maar wil je begeleiding met sporten? Wil je begeleiding met afvallen?
Ja.
Dat was voor mij een trigger. Maar dat is denk ik ook nog vrij normaal, dat als je nu een sportschool binnenloopt, dat een personal trainer gelijk het vraagt van, goh, heb je hulp nodig met eten, afvallen? Of
Wil je op de weegschaal?
Oh, de weegschaal.
En dan even weten.
Maar, nu denk ik pas, ook door mijn reis, beste personal trainers, stop daarmee. Want je oordeelt vanuit jouw optiek over een lichaam van een ander die zich misschien daar helemaal niet mee bezig is. Maar doordat je dat zegt, wel weer geprikkeld wordt van, oh, ik zal inderdaad wel ongezond zijn of iets dergelijks.
Maar goed, ja, het gebeurt inderdaad wel heel veel. Want ik ben vorig jaar, ja, wanneer was het? Misschien is het alweer 1,5 jaar geleden. Tijdslijn ben ik nooit zo heel goed in. Ben ik gestart met sporten bij een kleinschalige sportschool. Omdat ik zo ontzettend last van mijn rug had. En daar toch eens iets mee moest. En inderdaad, het allereerste wat ze vroegen toen ik binnenkwam voor het intakegesprek was, zullen we eerst even starten met wegen? En toen zei ik, nou, daar zie ik, om heel eerlijk te zijn, niet echt het nut van in. Want ik kom voor mijn rug. Ik wil graag mijn rug sterker maken. Ik ben happy met wie ik ben, met hoe ik eruit zie. Ik heb al jaren niet op de weegschaal gestaan. Dus ik zou niet weten waarom ik op die weegschaal zou moeten gaan staan. Ja, maar het staat op het intakeformulier. Ik zeg, ja, maar dat is natuurlijk niet echt een hele belangrijke overweging om ook daadwerkelijk daar een gewicht te moeten invullen. Daar kun je ook invullen, geen idee. Of wil mevrouw niet weten. Ja. Ik ben compleet onrelevant. Maar het is inderdaad wel een van de eerste dingen die ze vragen. En dat kan enorm triggeren. Dus het is inderdaad wel goed om daar ook alert op te zijn. Dat je ten eerste zelf dan ook mag zeggen als je bij zo'n sportschool komt, I don't care, dus ik ga niet op die weegschaal. Maar dat inderdaad voor degene die daar rondlopen in de sportschool, misschien het ook een heel goed idee is om eens even na te denken over waarom je überhaupt vraagt of iemand op de weegschaal wil gaan staan. En waarom je überhaupt je ermee zou bemoeien, tussen aanhalingstekens, dat iemand zou moeten gaan afvallen en misschien wel voedingsadvies nodig heeft. Dus het is wel, voor alle luisteraars ook weer, wees er even alert op, vanuit welke hoek je ook luistert. Je hoeft niet op de weegschaal, je hoeft mensen ook niet te vragen of ze willen afvallen als ze bij je komen sporten.
Iets met een eetschema willen of iets dergelijks. Nee. Kijk, voor mij was het toen echt een, dat was mijn handreiking. Ik denk, ja, kom maar door. Want ja, ik kreeg natuurlijk vanuit alle signalen in mijn omgeving te horen dat ik moest afvallen. Ja. Dus ik dacht, ja, weet je, als jij als personal trainer daar eigenlijk in gelooft, ik ga het doen. Ik heb een discipline, ik heb altijd veel gesport en alles altijd met goede afgerond. Dus ik dacht, nou, dat moet mij ook wel lukken. Ik ga ervoor, hè. Schouders eronder en knallen maar. Maar eigenlijk, als ik dan nu terugkijk naar die periode, ik was mezelf al volledig kwijt. Maar dat is ook wel iets uit de jeugd. Dat hoor je dan ook wel weer vanuit de emotionele verwaarlozing. Ik heb een super jeugd gehad. Alles wat wij wilden, dat kregen wij ook. Alleen, één aspect heb ik, denk ik, te weinig gehad wat ik nu merk. En dat is toch de warmte en de arm om je heen. Ja. En dat is een risico op het moment dat je dan zo in de put zit vanwege een herniaperiode en et cetera, et cetera. En dat jij aangesproken wordt. Dat je te dik bent. Dat jij jezelf liefde ook niet meer voelt.
Nee.
En dat je heel makkelijk, ja hoor, geef mij maar die schema's. Ik ga wel aan de slag.
Ja, laat me maar wat doen. Ga werken aan het probleem. Ja.
Makkelijk, ik hoef niet na te denken. Staat op een papiertje precies wat ik moet eten. Ik hoef niet meer na te denken over wat ik moet gaan doen met boodschappen. Want ja, dat staat op dat dieetschema, staat het al.
Ja.
En dan, ja, dat ik op zondag al die groenten en eieren stond te bakken en de kip stond te bakken.
Ja,
dat boeide me niet, want het was wel makkelijk. Ik hoef niet meer na te denken.
Nee.
Maar goed, het afvallen ging mij dus ook heel makkelijk af. Ik viel een halve kilo per week viel ik af. Nou, als ik kijk naar mijn opleiding van gewichtsconsulenten, is dat ook de ratio die zij opgeven, dat de veilige en de goede route is.
Ja.
Maar je merkt op een gegeven moment wel dat het lastiger wordt om af te vallen, ook die halve kilo.
Ja.
Dus ja, mijn obsessie, sporten, voeding, werd wel heel groot. En dat is ook echt het ontstaan van de Fit Girl.
Ja.
Het is ook in de periode geweest dat Fit Girl echt een hype werd.
Ja.
Dat ik hierin mee ging doen. Dus ja, het is een sterker lichaam. Maar bewust bezig zijn met alles wat je eet. Alles afwegen. Maar ook het compensatiegedrag kan bij mij om de hoek kijken.
Ja.
Dus dat ik 's middags minder ging eten als ik 's avonds een etentje had. Of dat ik de volgende dag juist extra ging sporten of extra lang ging sporten.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk nog weer een reden dat je wegloopt van jezelf. Want je bent alleen maar bezig met de buitenkant.
Ja.
En omdat het bij mij ook wel goed ging met die halve kilo per week, zagen andere mensen in de sportschool dan natuurlijk ook. Dus ik kreeg ook wel heel de complimenten hoor. Van, goh, goed bezig. Maar ik merkte het ook bij andere klanten van mijn PT. Die zeiden, oh, maar ik wil net zoals Judith. Oh, die rug en oh, afgetraind. En nou, die valt goed af. En ja, hoe doet ze dat? Ja, hetzelfde thema's wat jij hebt gehad.
Ja.
Maar je ziet, ik was heel gedisciplineerd. Omdat het voor mij gewoon echt een obsessie was geworden. Ja. Maar het is helemaal niet haalbaar.
Nee.
En daardoor,
lange termijn. Nee.
Dus je teleurstelt eigenlijk alleen maar de andere die ja. juist normaal zijn. Want ja. het is normaal dat je het niet haalt.
Nee. Nou, en het moeilijke daarvan is inderdaad ook, hè, want jij noemde net ook dat discipline. Als het gaat over goed voor jezelf zorgen, met je eetgedrag aan de slag gaan, een gezonde relatie met eten ontwikkelen, dan linken mensen dat heel vaak aan, dat je dan dus alleen maar gezond gaat eten en dat je heel veel gaat sporten en dat je daar heel veel discipline voor nodig hebt. Om meer te sporten dan wat jij nodig hebt en wat goed voor jou is, heb je inderdaad discipline nodig, want dat gaat ten koste van allerlei andere dingen. Om veel gezonder te eten dan wat eigenlijk bij jou past en wat je eigenlijk nodig hebt, heb je inderdaad discipline nodig, want anders dan ga je dat niet volhouden. Maar je doet het dus ook op volhouden. Je doet het op wilskracht, je doet het op discipline. Terwijl goed voor jezelf zorgen nooit op discipline en wilskracht zou moeten plaatsvinden. Een gezonde relatie met eten ontwikkelen doe je niet op wilskracht. Dat doe je omdat het goed voelt. En omdat je er blij van wordt en hè, niet strak, maar blij. En niet per se dun, maar gelukkig. En hè, vul allemaal maar in. Maar op het moment dat je wel heel gedisciplineerd bent, dat zien we natuurlijk ook bij topsporters, en dan maakt dat stukje zelfdiscipline ook dat je voornamelijk consequent over je grenzen heen gaat. Want daardoor kan je dat. Dus op zich, hè, het is heel fijn als je discipline en wilskracht hebt. Alleen, in feite heeft iedereen dat tot op zekere hoogte wel. Maar de een is gedisciplineerder dan de ander. Maar die discipline brengt je over het algemeen niet waar je heen wil. Je gaat er over je grenzen heen. En dat is natuurlijk hartstikke tricky.
Ja, heel tricky. En dat heb ik ook letterlijk zo gemerkt. Want ja. Door mijn discipline... en mijn obsessie met sporten. Van, oh ja, als ik gedronken heb of heb uit eten mee geweest, moet ik extra sporten. Gebeurde dat ook zo. Was het carnaval 2016, weet ik nog goed. Ik ging elke dag carnavallen. Ik als Brabo, ben in de stad te vinden. Maar dat zijn best lange dagen. Maar ik ging voordat ik naar de stad ging, ging ik eerst naar de sportschool.
Ja.
Dus ik vroeg 's ochtends ook nog eens extra wat aan mijn lichaam. Met gewicht. Ik ging ook met gewicht aan de slag.
Ja.
Voordat mijn rug ook echt letterlijk in de sportschool zei, knak. En dat hoorden ook echt de mensen om me heen. Dus iedereen dacht zo, wat gebeurt daar? Ja, en ik wist dan gelijk, dit is foute boel. Het voelde gelijk als toen in 2010. En toen dacht ik wel bij mezelf, welke les heb ik te leren? Ja. Wie ben ik? Wie mag ik zijn van mezelf? Ja. Waarom ga ik nu weer dit laten doen? Maar ik kreeg het antwoord gewoon niet.
Nee.
Ik was zo ver weg van mijn zelfliefde. Ik was zo bezig, opgestudeerd met het afvallen, het strakke lichaam, met je moet maar doorgaan.
Ja.
Dat is normaal. Dat is een hele pittige reis geweest. Een hele eenzame reis ook.
Ja, omdat het ook vaak een reis is die je in eerste instantie in je eentje begint, omdat je ergens ook het idee hebt dat niemand het snapt. Maar ook omdat je het over het algemeen zelf gewoon nog helemaal niet snapt. Dus je weet ook niet bij wie je moet aankloppen of wie er dan eventueel wel zou kunnen helpen. Want je hebt eigenlijk geen flauw idee wat er aan de hand is. Je weet wel dat het niet goed gaat.
Ja, en toen, toen met die hernia in 2016 werd ik ook weer heb ik gekozen ook weer voor een operatie. Want het was gewoon weer hel qua pijn. Maar toen raakte ik ook nog eens mijn baan kwijt daardoor. Doordat ik koos voor een operatie.
Ja.
Dus dan kom je in toch ook wel een redelijke burn-out situatie te zitten. Maar het is ook wel vrij makkelijk. Want als je al zo ver weg van jezelf staat en al jaren niet meer bezig bent geweest met de binnenkant, maar alleen maar met de buitenkant. Ja. Ligt de burn-out ook echt wel op je loer. Want je bent zo met je stresshormonen, alles ligt op zijn gat. En na de operatie ging mijn pijn ook niet weg. Ja, de ergste herniapijn was weg, maar er bleef altijd één fysieke pijn in mijn been. En daar kon ik gewoon niet mee omgaan. Nee. Ik heb een heel revalidatietraject gehad. Maar zelfs nog in dat revalidatietraject kreeg ik de antwoorden niet.
Nee.
Omdat het al, je bent al zo lang bezig om van jezelf weg te lopen. En dan wil je eigenlijk iets binnen 3 maanden een antwoord hebben. Ja. Dat is echt een no-go. Daar ben ik wel achter gekomen. En doordat ik uiteindelijk ook de opleiding van gewichtsconsulenten heb afgerond in die periode. Want ik dacht, ik ben zo goed afgevallen. Dus ik kan dan ook andere mensen wel helpen. Want ik had toen nog steeds niet het bewustzijn dat afvallen toch echt niet helpt en niet de oplossing is voor de mensen.
Nee.
Maar ik ben toen wel gewoon die mensen gaan begeleiden, want ik wist dat gewoon echt nog niet op dat moment. Nee. Maar doordat ik die mensen ging begeleiden, gingen er bij mij lampjes branden over mezelf.
Ja.
Want ik had mensen hier aan tafel zitten die gestrest waren doordat een moeder iets was overgekomen, of een vriend, of zelf iets met een baan. En ik dacht, maar die weegschaal. En ze zeggen wel dat ze dat hebben gegeten wat ik heb aangegeven en er gebeurt niks.
Ja.
toen ben ik verder gaan praten. Maar goed, dat was mijn begeleidingstraject op dat moment ook niet. Want toen zat ik natuurlijk bij een andere organisatie. En toen dacht ik moet hiermee stoppen.
Ja.
Want ik begeleid mensen naar een gezond gewicht. Maar wat is een gezond gewicht?
Ja.
Toen is dat kwartje gaan vallen, ook naar mijzelf. En toen ben ik echt de, een helse treinrit gestapt. Onder andere ook bij jou. Ja. Met de opleiding voor psychologie van eetgedrag. Ja. En heb ik mezelf helemaal door de mannen molen gehaald. En ik weet nog goed dat ik bij jou op de stoel echt achtergekomen was. Dat ik dus echt ook zo'n fit girl was. En dat ik dus zoveel regels had. Ik mocht alleen maar dit eten. Ik moest zo laat eten. Na 8 uur mocht ik niks meer eten. Ik mocht maar zo weinig koolhydraten.
Ja.
Dacht. Maar vind je het gek dat ik een burn-out heb gehad? Vind je het gek dat ik weer een hernie heb gehad? Ik had gewoon geen energie meer in mijn lichaam zitten.
Nee.
Dat ik zo weinig heb gegeten, maar zoveel heb gevraagd met dat sporten.
Ja.
Dat je, mijn spieren waren gewoon leeg. Dan kreeg ik nog geen voorraad. Op de groei.
Ja, en ik weet nog heel goed, want jij was inderdaad de eerste lichting samen met nog 5 andere vrouwen. Hè? Dus we zaten met z'n 7 aan tafel. En ik weet nog heel goed dat ik de schaal chocolaatjes op tafel zette. En dat ik bij bijna elk gezicht een soort schrikreactie zag ontstaan. Want, maar dat is toch niet goed en dat moet je toch niet eten. En dat kan ik echt niet in huis hebben. En als ik dat in huis heb, gaat het op. En mijn enige reactie inderdaad was, ja... En dat is dus waar we naartoe willen. Naar een gezonde relatie met eten. Dat die chocolaatjes gewoon op tafel kunnen staan. Dat ze gewoon in huis kunnen zijn. En dat ze ook altijd er kunnen zijn. Hè? Op mijn praktijk staat altijd een schaal met chocolaatjes. Altijd. En als die bijna leeg is, wordt die ook aangevuld. Maar juist ook om te laten zien, die chocolaatjes kunnen er gewoon staan. Er is ook niks mee aan de hand. En als je zin hebt in een chocolaatje, kan je chocolaatje nemen. Maar ik weet dat we toen ook een heel mooi gesprek hebben gehad. Eigenlijk met het grootste deel van de dames. En het grootste deel is ook uiteindelijk lid geworden van de werkgroep in eerste instantie. Waarin het ook ging over dat als je kijkt naar de beroepsgroep waarin wij zitten. Even voedingsprofessionals in de hele breedste zin van het woord. En misschien ook wel bewegingsprofessionals en noem maar op. Dat het in heel veel gevallen zo is dat gewichtsconsulent worden. Omdat ze zelf heel veel zijn afgevallen. En dus een soort van het wiel hebben ontdekt tussen aanhalingstekens. En van daaruit er dan ook mee aan het werk gaan. Of dat beroep kiezen, omdat daar ergens een pijnpunt zit en ze die controle zoeken en dan de opleiding gaan doen. Ja. Bij diëtisten zien we overigens hetzelfde, alleen zien we daar ook, dat is natuurlijk een veel langere opleiding. Hè? Dat is natuurlijk een hele bewuste keuze om dan 4 jaar lang voeding en diëtetiek te gaan studeren versus een opleiding tot gewichtsconsulent die je in principe binnen een jaar wel kunt afronden. Maar in die beroepsgroep zien we ook dat het heel veel vrouwen zijn die voor die opleiding kiezen, omdat ze zelf eigenlijk een issue hebben met eten en met hun lichaam en in die opleiding de handvaten hopen te vinden en de oplossing hopen te vinden. En dat de vrouwen die eigenlijk met een hele gezonde relatie met eten aan die opleiding beginnen, aan het einde van die opleiding een hartstikke verstoorde relatie met eten hebben ontwikkeld. Want alles gaat alleen maar over dat is goed, dat is slecht, dat is goed voor je gezondheid, dat moet je niet doen, dat moet je niet eten. Hou je aan dat eetschema, denk aan je koolhydraten, denk aan je vetten. Ja, als je nog geen eetprobleem hebt, zeg ik altijd, dan krijg je hem wel tijdens je opleiding tot diëtist.
Je leert ook met de eetmeter om te gaan, dus je gaat op een gegeven moment zelf je eigen eten in die eetmeter gooien.
Ik weet nog heel goed dat ik tijdens mijn opleiding, ik heb natuurlijk alleen de propenduizende voeding en diëtetiek gedaan, dat ik een eetdagboekje moest bijhouden en het eetdagboekje van een van mijn collega-studenten moest analyseren. En dat we dat dan ook moesten doen zoals we het aan een cliënt zouden uitleggen. En ik eet bijvoorbeeld helemaal niet heel veel fruit. Ik ben voor heel veel fruit allergisch, dus dat valt sowieso al af. Dus ik ben heel beperkt in de keuzes qua fruit waar ik geen last van krijg. Maar dat betekent ook dat ik in verhouding bijvoorbeeld vrij weinig fruit eet. Ik eet daar tegenover wel heel veel groenten. Maar in het voedingsdagboekje kwam natuurlijk te staan dat ik meer fruit moest eten. Ja. Maar ik heb daar allerlei allergieën voor. Dus de afwisseling die erin werd aangeboden. Ja, ik ben allergisch voor appels, peren, mango's. Nou, vul allemaal maar in. Dus dat kon allemaal helemaal niet. Maar het feit dat ik bijvoorbeeld heel veel groenten at, werd dan een soort van gebagatelliseerd. Want maar je moet wel die 2 stuks fruit eten. Met andere woorden, er zijn heel veel regeltjes waar je aan moet houden. En die zijn best wel ingewikkeld om dat ook te doen. Maar wat dus wel heel typisch is om te zien, is dat als we het voedingsprofessional breed bekijken, dat het aantal mensen met een verstoorde relatie met eten, of zelfs een eetstoornis, of inderdaad een sportobsessie, of is wel heel hoog in die beroepsgroep. En dat is dan of omdat je eraan begint, omdat je daar al een issue mee hebt en je hoopt daar inderdaad de oplossing te vinden. Of je begint aan zo'n opleiding en krijgt zoveel informatie en zoveel regeltjes over je heen, dat je daarna eigenlijk niet meer weet hoe je daar op een gezonde manier mee om moet gaan. Maar dat is natuurlijk wel heel tricky. Dus ik zie dat natuurlijk bij de vrouwen die in mijn opleiding zitten. Maar ik weet dat jullie daar met z'n zessen ook wat dat betreft echt nou, de perfecte afspiegeling van waren. Want we hadden de fit girl. We hadden de vrouw die eigenlijk heel graag wilde afvallen. We hadden de vrouw die zelf heel veel was afgevallen. En daarom ervoor gekozen had mensen daarin te gaan begeleiden. En iemand die inderdaad veel was afgevallen, maar nog steeds struggelde met haar lichaamsbeeld. En ergens ook struggelde met het beeld wat ze daarmee overbracht op haar kinderen. En dat ze dat eigenlijk wel anders wilde doen.
Ja. Ja.
Prachtige afspiegeling van hoe de beroepsgroep dan in elkaar zit. En daarmee wil ik niet zeggen dat iedereen in deze beroepsgroep een eetprobleem heeft. Want dat is natuurlijk niet zo. Maar het percentage is op zich wel echt heel hoog. En je daarvan bewust worden en daadwerkelijk zien wat er gebeurt, gebeurt dus vaak ook pas als iemand jou andere vragen gaat stellen. En de vragen die ik jullie stelde was inderdaad, maar hebben jullie dan zelf regeltjes waar je aan moet houden? En hè, hoe ziet jouw eigen ideale eetpatroon er eigenlijk uit? En hoe wil je eigenlijk eten? Is dat wel hoe je eet? Nou, eigenlijk was het antwoord bij iedereen nee. En ja, ik heb heel veel eetregels.
Ja, ik had helemaal nooit bedacht dat ik überhaupt eetregels had. Dat is toch gewoon normaal dat ik om 8 uur dat eet en dat ik niet ongezond mag eten. En ik dacht, dat is toch normaal? Maar dat was er zo ingebakken. Vanuit inderdaad het eetschema wat ik toen kreeg van de sportschool. Maar daarnaast natuurlijk ook vanuit de opleiding gewichtsconsulenten. En daarnaast mijn werk als voedingscoach, wat ik hiervoor heb gedaan.
Ja.
Ik werkte ook met regels en afspraken. Dat was heel normaal. En daar werd gesproken over, nee, het is geen dieet, maar het is een nieuwe leefstijl. Ja, achteraf denk ik pas, nee, dat was net zo erg eigenlijk. En,
Je weet pas wat je weet zodra je het weet. Hè? En dat vind ik ook altijd wel belangrijk om te benadrukken, ook naar de professionals die nu luisteren. Gedurende je proces waarin je mensen aan het begeleiden bent, kan het heel goed zijn dat je na 1 jaar of na 5 jaar of na 10 jaar de conclusie trekt, dit wat ik al die tijd heb gedaan, heb ik met de beste intenties van de wereld gedaan. Met de informatie die voor mij voorhanden was. Met alles wat ik geleerd heb tijdens mijn opleidingen. Alleen, dan mag je nog steeds daarna de conclusie trekken, maar het werkt niet.
Ja.
En eigenlijk heb ik daarmee niet bereikt bij de cliënten of bij de klanten die ik heb begeleid, wat ik daarmee wilde bereiken. En dan mag je altijd, ook na 5 jaar of na 10 jaar of na 30 jaar, nog zeggen, sorry. Want ik heb het oprecht met de beste intenties gedaan, maar ik heb niet bereikt wat ik wilde bereiken. En daarmee heb ik je misschien uiteindelijk wel meer schade berokkend dan dat ik je daadwerkelijk heb geholpen. Maar dat heb ik oprecht echt gedaan met de informatie die ik op dat moment had. Maar nu ik meer weet en nu ik beter weet hoe het in elkaar zit en nu ik snap hoe het proces werkt, realiseer ik me ook dat ik daarin andere keuzes mag maken als professional. En dat is best wel tricky, want ik merk natuurlijk hier bij de opleiding, ik geef die opleidingen nu natuurlijk al 2,5, bijna 3 jaar, dat er heel veel professionals tussen zitten die tijdens die opleiding of na die opleiding zeggen, jemig, maar dan heb ik eigenlijk heel lang het allemaal helemaal verkeerd gedaan. Ik zeg, nee, je hebt het niet verkeerd gedaan, je hebt het gedaan op de manier waarvan jij toen dacht dat het ook de beste manier was. Jij hebt mensen begeleid naar dat gezonde gewicht, tussen aanhalingstekens, waarvan je later dan ter discussie kunt stellen, wat is eigenlijk een gezond gewicht? Maar ook, hey, moet iemand überhaupt wel willen afvallen als iemand al zijn hele leven lang grofweg dat gewicht heeft en die bouw heeft? Is dat dan niet gewoon voor die persoon een gezond gewicht? Maar dat heb ik ook gedaan. De eerste jaren dat ik in mijn praktijk mensen begeleidde ik mensen ook naar gezond gedrag. Maar door te focussen op dat gezonde gedrag werd daarin heel vaak indirect toch ook de link gelegd naar dat afvallen daar wel een onderdeel van was. Maar afvallen is geen gedrag. Afvallen is tijdelijk iets doen met een bepaald doel voor ogen, maar gewicht is geen gedrag. Ik heb ook later, na een aantal jaren, gedacht, wat ik aan het doen ben was eigenlijk niet wat ik had moeten doen. En nou, dat is dan wat het is, want ik heb dat ook met de beste intenties gedaan, maar ik wil wel graag dat daar verandering in komt. En jij hebt daar natuurlijk ook een enorme shift in gemaakt.
Ja, enorm. Ik weet ook nog wel, terugkomen, dat ik bij jou inderdaad op die stoel zat. En inderdaad dat ik als fit girl daar zat en de vraag kreeg, jij welke eetregels je hebt. En ik dacht, ik ga hierin tegen, ik heb helemaal geen eetregels. Mm-hmm. Ik weet ook nog dondersgoed dat ik net thuis kwam te zitten van een andere werkgever met grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. En inderdaad met die chocolaatjes aankwam. En ik dacht, ja, opzouten met die chocolaatjes, want ik zit hier als een emotionele persoon. Ja. Die tafel. Ik eet zo meteen.
Die hele bak leeg.
En dat mag niet van mijn eetpolitie, zoals we dat ook noemen nu in het intuïtief eten. Dus ik zat zo in tweestrijd met mezelf. En als ik ook terugkijk naar die periode met dat grensoverschrijdend gedrag, ja, het is natuurlijk niet leuk geweest wat mij is overkomen op mijn werk. Maar ik denk ook wel hoe ver ik nu ben met al mijn ontwikkelingen en mijn zelfonderzoek en zelfacceptatie, et cetera. gaat het ook nooit meer gebeuren. Want ik weet wat ik zelf wil en in welke omgeving ik het beste mezelf kan zijn. Dat was ik toen helemaal niet, want ik zat eigenlijk nog steeds in die nasleep van die fitcool-periode.
Ja. Waar je jezelf nog net zo goed kwijt was. Hè? En als we het hebben over grenzen. Wij hebben met onze cliënten, met onze klanten natuurlijk ook vaak over dat het belangrijk is dat je bepaalde grenzen bij jezelf ook weet. Zodat je ze kunt herkennen als iemand daar net iets overheen komt. Hè? En wanneer iemand op de grens balanceert. En ook wanneer je het misschien oké vindt. Als je op de grens balanceert. En wanneer het misschien niet oké is als iemand over die grens heen gaat. Maar die grenzen moet je wel eerst weten. En eigenlijk leer je die grenzen vaak ook pas op het moment dat je jezelf een paar keer tegen bent gekomen, omdat er iemand of een situatie over die grenzen heen is gegaan. Want dan voel je, dit is niet oké, hier voel ik me niet goed bij. Maar dat voel je natuurlijk ook pas, hè, dat negatieve gevoel, als iemand ook over die grens heen gaat. En niet als dat één keer gebeurt, want dan boeit het helemaal niet zo. Maar als dat vaak, afhankelijk van de grens, laten we dat even vooropstellen. Maar als iemand een keer over jouw grenzen heen gaat door net iets te veel van jou te verlangen op het werk. Of net iets te veel van jou te vragen in een privé situatie waarin je constant gebeld wordt om dingen op te pakken. En dat gebeurt een keer en iemand gaat daarmee een keer over jouw grens heen. Kunnen we prima mee dealen. Maar gebeurt dat heel vaak, dan ga je merken, hé, maar wacht even, dit is mijn grens. En die grens mag ik ook trekken. En de situatie die jij hebt meegemaakt in het werk, waarin het dan echt gaat over grensoverschrijdend gedrag, waarin het ook echt gaat over situaties waar heel veel mensen vervolgens dus zich gaan ziek melden, omdat het gewoon geen houdbare situatie is, dan wordt er consequent over die grenzen heen gegaan. Maar we zien inderdaad dat op het moment dat jij daarin stevig in je schoenen staat, je weet wie je bent, je weet in welke situatie jij goed gedijt, je weet wat er bij je past, dan gaat iemand ook niet meer over die grens heen, want je laat het niet meer gebeuren. Dat betekent niet dat jij daarin per definitie verantwoordelijk bent voor het niet overschrijden van die grenzen. Want iemand zou per definitie niet over jouw grenzen heen moeten gaan. En ook niet moeten willen gaan of moeten mogen gaan. Maar op het moment dat je ze goed herkent, kan je natuurlijk wel beter ervoor zorgen dat je daarin jezelf zorg centraal zet. Ja. En niet dat wat een ander van jou verlangt of wil.
Ja, en dat heb ik in die periode daarna ook wel meegemaakt. Want dan zit je zelf natuurlijk in die emotie. En doordat ik jouw traject was begonnen met die opleiding, merkte ik al dat die zelfacceptatie, zelfliefde bij mij natuurlijk al gedrikt was. Dus die was natuurlijk al aan het uitbloeien.
Ja.
En dan zit je in zo'n situatie dat je werkgever zegt, ja, maar je moet gewoon weer gaan werken. En dat krijg je dan ook wel van je naast in je omgeving. Toen, joh, lekker kiezen op de tanden op elkaar en lekker doorgaan. Ja. En ik dacht, ja, maar emotioneel kan ik gewoon niet. Mijn lichaam zegt gewoon daadwerkelijk nee. En dat heb ik gelukkig toen wel met de bedrijfsarts, mocht ik dat ook gewoon zo zeggen. Maar dan zie je wel heel erg wat het maatschappelijke belang is. Van jongens, we moeten allemaal doorgaan en niet luisteren naar je lichaam.
Ja.
En kijk, als fit girl luisterde ik ook niet naar mijn lichaam. En, maar dat kan ook niet, want dan zou je moeten luisteren naar je hongersignalen, naar je vermoeidheidssignalen, naar, nou ja, ook je hormonen geven ook wel genoeg signalen aan dat je niet goed bezig bent. Ja. Maar die leer je al in zo'n periode gewoon echt opzij te zetten. Want ik had een hele dik bos haar, nou die ben ik nu echt kwijt en die krijg ik ook niet meer terug. Nee. Maar dat komt wel door het te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen, te weinig eten en te veel sporten. Ja, en als ik weer, ook met mijn hormonen, bij mij is wel vaak genoeg de menstruatie weggebleven. Dat ik de huisarts belde en zeg, ja, maar ik vind het raar. Jij was zoveel afgevallen en jouw vetpercentage is zo laag geweest. Succes, je hoeft hier niet meer voor te bellen.
Hey, eerst maar zorgen dat je weer stabiliseert. Dan ga je vanzelf weer menstrueren. Ja.
Maar ik zie het ook bij mijn cliënten, hè, die ik dan ook ken vanuit mijn fitgirl periode. Die ook de fitgirl waren in dezelfde sportschool die nu bij mijn cliënt zijn. Ja, hoe ver die in die zin van zichzelf wegstaan. Want vanuit de acceptatie commitment therapie, die opleiding heb jij natuurlijk ook gedaan. Ja. Werk ik ook heel erg met de matrix. Daar ga ik ook heel erg toe van wie en wat is belangrijk voor jou qua waarde. Ja, niemand noemt zichzelf.
Nee.
En iedereen vindt het heel moeilijk om te noemen. Zo überhaupt al wat ze moeten noemen. Want ze zeggen het juist allemaal uit het ideaalplaatje.
Ja.
Van mijn partner, mijn dingen. En standaard dingen noemen ze op. En als ik dan door ga vragen, dan zitten ze je aan te kijken. Ze voelen het niet.
Nee, het is ook best wel een ingewikkeld onderwerp, hè? Want het is wel heel toevallig dat je dit aankaart. Judith en ik hebben wel een voorgesprekje gehad. We hebben het helemaal niet over de waarde gehad. Maar de volgende aflevering die online komt, gaat dus over waarde. En waarom het zo belangrijk is om meer te weten over dat wat jij belangrijk vindt en wie jij belangrijk vindt. Om ook daadwerkelijk tegemoet te kunnen komen aan de behoeftes die daar dus aan de grondslag liggen. En van daaruit ook veel minder de neiging te hebben om jezelf te belonen, te troosten en te compenseren. Maar ook jezelf te willen veranderen. of het idee te hebben dat je niet goed genoeg bent. Maar heel veel mensen staan daar natuurlijk ook gewoon nooit bij stil.
Nee. Totaal niet. Ja.
En waarom zou je ook? Je hebt het nooit. Weet je, we hebben daar. Het is ook niet dat we op school. Ja. Nou echt vragen krijgen. Eén tel. over wat we belangrijk vinden. Of wie ertoe doet. En wat ertoe doet. En wie we eigenlijk zijn. En waar we voor staan. Of dat leer je allemaal helemaal niet op school. En als je het op school niet leert. En je ouders vragen het je ook niet. Want waarom zouden die ouders je dat soort vragen stellen. Als zij die vragen van hun eigen ouders ook nooit hebben gehad. En die generatie daarvoor die vragen ook nooit heeft gehad. Dan weet je het ook oprecht niet. En dat is eigenlijk hetzelfde als wanneer ik dan aan mijn cliënten vraag. Goh, hoe zou je nou eigenlijk zelf willen eten? Hoe ziet dat er dan uit? Wat is nou jouw ideale eetpatroon? Ik had gisteren nog een heel leuk gesprek met een van de momenteel jongere vrouwen die ik begeleid, begin 20. Die ook heel eerlijk zei, ik heb gewoon oprecht geen flauw idee. Ik weet helemaal niet hoe ik zelf wil eten. Ik heb altijd gegeten volgens een schema. Ik heb altijd gegeten wat ik moest eten. En dat lukte dan niet en dan kreeg ik een eetbui. Maar dat heb ik altijd nagestreefd. Weet ik veel hoe ik wil eten? Weet ik veel wat ik eigenlijk belangrijk vind als het gaat over eten? En dat is dus heel logisch, want daar staan we nooit bij stil. Maar dat is met die waarden eigenlijk hetzelfde. Op het moment dat je na gaat denken over wie eigenlijk belangrijk voor jou zijn, wat belangrijk voor jou is, waarom dat dan belangrijk is, maar ook hoe je dat dan in de praktijk kan brengen. Als je daar nooit over na hebt gedacht, dan kom je ook niet veel verder dan het sociaal acceptabele plaatje. Mijn partner, mijn kinderen, mijn ouders, mijn vrienden, mijn werk. Dat is het dan. Maar daar zit nog zoveel omheen en zoveel achter en zoveel bij. En jij zou daarin dan ook centraal moeten staan.
Ja, ja, nee, maar dat is ook zo. Kijk, en ik heb bijvoorbeeld een hele belangrijke waarde. Is bij mij is vrijheid.
Ah, daar gaat die volgende over. Dat is bij mij ook.
Kijk, nou mooi. Kijk.
Alles. Nou, dit is een perfecte teaser voor de volgende aflevering.
Ja, maar doordat ik dus zeg maar zo met die vrijheid bezig ben geweest, is belangrijke waarde voor mij. Heb ik dus daardoor nu ook die keuzes kunnen maken in mijn huidige leven van hoe ik dat ga inzetten. Dus ja, ik heb nu twee bedrijven waardoor ik mijn vrijheid heb om mijn tijd in te delen. En ik geen werkgever in die zin. Ik heb wel een opdrachtgever boven mij staan, maar geen werkgever meer.
Dat is wel heel anders, ja.
Want ook in mijn werk ben ik altijd heel erg gedisciplineerd. Maar als werknemer is dat natuurlijk weer anders dan als je dat als ondernemer bent. En daar kunnen ook weer die gevaren liggen. En dat is voor mij gewoon heel erg belangrijk om ook met mijn vrijheid te kijken van hoe kan ik mijn vrijheid zeg maar opvolgen zonder er in mijn risico's te lopen dat ik weer ergens een obsessie voor krijg. Want die obsessies zitten bij mij wel echt op de loer. En dat komt gewoon echt, dat heb ik vanaf mijn jeugd gewoon altijd al mezelf als beschermingsmechanisme aangeleerd.
Ja.
Maar ik kan dat nu wel heel mooi vertalen naar wat heel belangrijk voor me is. Zodat ik mezelf op tijd kan waarschuwen of kan terugtrekken. Ja. Ik weet niet hoe je dat het beste kan zeggen.
Ja, kan afremmen soms ook. Hè? Gewoon kan merken, wacht even, nu ga ik zelf bijna over mijn eigen grens heen. En voor een keer over je eigen grens heen gaan is wederom in veel gevallen ook weer helemaal niet erg of schadelijk. Maar ga je weer te vaak over die grenzen heen, dan loop je jezelf dus voorbij.
Ja.
Want dat is natuurlijk een heel belangrijk kernstukje eigenlijk ook in die reis van fit girl naar intuïtief eter. Van het je consequent voorbij lopen, jezelf consequent voorbij lopen, consequent over je grenzen heen gaan. Juist heel erg gaan zoeken naar hoe kan ik goed voor mezelf zorgen? Wat zijn eigenlijk mijn grenzen? Wat vind ik belangrijk? Waar sta ik voor? En wat heb ik dan ook nodig om daar uiteindelijk te komen?
Ja, nou ja, en de vrijheid is ook een hele mooie met intuïtief eten. Want ik ben nu gewoon vrij wat wanneer ik eet.
Ja,
zin heb om iets te eten, mag ik het van mezelf eten? Als ik honger heb, mag ik van mezelf eten? Hoef ik het honger niet meer weg te drukken?
Ja.
En dat geeft mij dus ook zoveel vrijheid, wat natuurlijk ook weer belangrijk voor mij is. Dus daar is zoveel win-win situatie ingekomen. Dus voor mij was het een hele mooie volgorde in mijn ontwikkelperiode van de afgelopen jaar. Van dat emotionele verwaarlozing heb ik me heel erg in zitten verdiepen. Natuurlijk de psychologie van eetgedrag bij jou natuurlijk dat hele traject lopen. Daarna die acceptatie-commitment-therapie, dus waar je inderdaad op je waardes gaat zitten, maar ook op de balans van je gedrag en je ongemak wat je ervaart in je lichaam. Want dat ongemak wat je ervaart in je lichaam, daar zijn we kampioen in van weglopen.
Ja.
Ja, het weglopen betekent wel dat je gaat verdoven. Dus dat kan zijn met bijvoorbeeld alcohol of overmatig sporten. Of eten. Ja, als ik ga kijken naar mezelf, was dat bij mij met sporten.
Ja.
Ik had geen zin om thuis te zitten, dus ik ging sporten.
Ja.
Thuis zitten was eenzaam, was verveling. Ik zag dat ook in de lockdownperiode, dat mensen met een eigen onderneming, die kwamen thuis te zitten, die gingen juist meer sporten buiten. En dat ik dacht, maar toen dacht, zag ik pas gebeuren van, Hey, maar die gaan juist nu sporten.
Ja.
Waarom kunnen niet thuis zitten?
Ja.
Eenzaam, vervelend. En dat had ik zelf natuurlijk ook wel. En daar, daar heb ik heel erg gemakkelijk met die acceptatie-commitment-therapie, heb ik die vertaalslag kunnen maken. Ja. Maar heel fijn kwam natuurlijk eigenlijk vrij snel dat intuïtief eten overgewaaid vanuit Amerika naar Nederland. Waar ik natuurlijk ook nu bij aangesloten zit. En bij jou natuurlijk de webinars heb gevolgd. En binnenkort weer een opleidingsdag. Ja, dat geeft mij zoveel vrijheid. Kijk, ik heb natuurlijk het geluk vanuit mijn gewichtsconsulentenopleiding en mijn interesse in dit vakgebied, dat ik natuurlijk ook die opleidingen volg, waardoor ik heel dat kan volgen om uit die fit girl te stappen. Ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen aangelegd, maar ik zie wel steeds meer oud fit girls in mijn praktijk.
Ja.
Die ik door middel van mijn coaching sessies er wel een weg kan geven, zeg maar, richting die vrijheid van intuïtief eten.
Maar nou, het is inderdaad, het is een lange weg. En wat inderdaad daarin heel belangrijk is om te realiseren, en dat geldt ook voor de mensen die nu luisteren, op het moment dat het je vakgebied is, dan kun je op een gegeven moment doorhebben, hey, wacht eens even, ik heb iets anders nodig om mijn klant of mijn cliënten daar goed bij te kunnen begeleiden, of ik voel me niet meer goed bij de methode die ik gebruik. En dan ga je om je heen kijken en dan kun je er allerlei opleidingen in volgen. En er zijn echt hele mooie opleidingen die je dan kan doen. Maar op het moment dat jij er zelf gewoon middenin zit, en het is helemaal niet jouw vakgebied, je bent... je werkt in een leuke winkel, of je werkt op een administratiekantoor, of je bent advocaat, of je hebt gewoon een heel ander vakgebied, dan ga je daar natuurlijk niet een opleiding in volgen. Althans, die kans is vrij klein. Maar dan is het dus wel goed om je inderdaad ook te realiseren dat er dus echt wel heel veel coaches zijn. Dat zijn psychologen en dat zijn voedingscoaches, hè, van oudsher. Maar ook inderdaad, eigenlijk op welk gebied dan ook en vanuit welke achtergrond dan ook, komen er nu steeds meer professionals die mensen gaan begeleiden in eigenlijk basis zelfzorg. En vanuit die zelfzorg kan intuïtief eten centraal staan, kan ACT centraal staan, hè? Kan het gaan over acceptatie en commitment therapie, kan die psychologie van eetgedrag erbij komen, kan het gaan over een gezonde relatie met eten. Maar in de basis gaat het, als je naar een professional gaat waarin zelfzorg centraal staat, gaat het ook al veel meer over die bredere thema's. Leer je grenzen herkennen, leer luisteren naar je lichaam, neem jezelf serieus. Kijk naar wat jij nodig hebt, naar wat jij belangrijk vindt en of je dat wel doet. En dat kan je natuurlijk als individu, als particulier die zelf wil werken aan een stukje zelfliefde, een stukje prettigere relatie met jezelf opbouwen of met die gezonde relatie met eten. Daar is echt wel hulp beschikbaar. Alleen de valkuil is dat heel veel vrouwen, dat zal voor mannen ook zo zijn, er een boekje over kopen en dat boekje lezen en dan denken, oh ja, oh ja, oh ja, en daarna het boekje aan de kant leggen en dan gebeurt er niks. En dat is een beetje de valkuil waar we als maatschappij in terecht zijn gekomen als het gaat over zelfhulpboeken. Dat zelfhulpboeken onwijs veel informatie geven, maar het is allemaal rationeel. Je gaat het allemaal met je hoofd verwerken. Maar je moet dingen gaan voelen, je moet dingen gaan ervaren, je moet dingen gaan doen. En daar heb je dus heel vaak iemand voor nodig die je daarin bij kan staan. En daarin is dan de stap om hulp te vragen bij heel veel mensen nog net te groot, omdat ze zeggen, maar ik moet dit toch zelf kunnen. Maar als je al zo lang klem zit in zo'n systeem, dan is het natuurlijk best wel naïef om te denken dat je daar in je eentje helemaal uit kan komen. He, dat gebeurt als je er pas heel kort in zit, of het heeft heel weinig invloed op je verdere leven en op de keuzes die je hebt gemaakt. En je gaat er dingen over lezen en je gaat zelf dingen oefenen en in de praktijk brengen. Dan kan je onwijs end komen. Misschien kom je dan ook wel gewoon bij die gezonde relatie met eten uit. Maar voor heel veel mensen geldt dat je daar toch iemand voor nodig hebt. En als je als professional die opleidingen gaat doen, heb je eigenlijk ook iemand die je daarbij begeleidt. Want die begeleid je door zo'n proces heen. En je moet ook zelf oefeningen doen. En je moet zelf dingen beantwoorden en dingen op papier zetten of uitwerken. En daardoor ben je er dus zelf ook daadwerkelijk mee bezig. Want heb jij zelf, dat proces heb je doorlopen, ook met aan de hand van al die opleidingen. Maar heb jij er zelf wel eens hulp bij gezocht?
Niet zozeer voor het fitkulperiode gebeuren. Maar ja, nou ja, de hulp, ik heb het natuurlijk gehad bij jouw opleidingen. Daar is bij mij het lampje gaan branden van, oh ja.
Ja.
Maar ik heb wel nog steeds een aantal mensen om me heen die mij wel helpen met zijn wie ik mag zijn. En het is natuurlijk, ik ben natuurlijk iemand met snel rugklachten. Als ik over de grenzen ga, dan is mijn rug natuurlijk wel voor mij mijn risicogebied. Ik heb een hele fijne visio die ook wel heel erg op het holistische stuk zit. Dus ook wel heel erg van, nemen jullie, hoe voel je in plaats van hoe gaat het met je?
Ja.
Maar ik kom daarnaast ook bij een homeopaat één keer in de twee maanden of één keer in de maand. Ja. En, die doorleest heel mijn lichaam en die stelt dingen aan, vragen mij waarvan ik denk, eventjes naar binnen keren.
Ja.
Want ik heb genoeg psychologen gezien in mijn leven. Maar ik heb zelf gemerkt dat heel vaak, maar goed, dat is ook mijn valkuil. Ja. Ik ben psycholoog, ga ik vanuit mijn hoofd het gesprek voeren en niet vanuit mijn gevoel.
Ja.
En ik heb ook wel heel erg geleerd met acceptatie-commitment-therapie. De balans tussen gevoel en hoofd is wel heel erg belangrijk.
Ja.
Wat jij zelf zegt, hè, je koopt zelf een boek voor thuis en je gaat het vanuit je hoofd gaan lezen. Maar het gevoel komt er niet binnen. En dan denk ik ook wel dat dat voor mensen een stap is om die drempel over te gaan, om hulp te zoeken. Omdat ze dan naar hun gevoel moeten komen en dat vinden ze eng. En daardoor denk ik dat de boeken nog gretig aftrek hebben.
Ja.
Maar of dat echt daadwerkelijk de juiste resultaten geeft, dat weet ik niet. Dus eigenlijk wat jij zelf ook zegt. Van ja,
Het is een combinatie. Kijk, het voordeel kan wel zijn. Ik heb natuurlijk heel veel cliënten die bij mij binnenkomen. Die hebben allerlei boeken gelezen. Dus die weten al heel veel wel. Ja, dat scheelt mij gewoon een bak met tijd. Hè. Jij hebt ook allemaal boeken achter je staan.
Dat staan allemaal achter me.
Hier een enorme boekenkast vol met boeken. En ik heb ooit wel eens een cliënt gehad die kwam binnen. Of cliënten gehad en die kwam binnen. En die zei, nou, als ik dan zo eens even jouw boekenkast doorkijk, denk dat ik 80% ook gelezen heb.
Ja.
Ik zeg, nou, tof, want dan weet je al heel veel. Dan kunnen we ook gaan werken nu aan het ervaren en aan het voelen en aan de slag gaan. Dus het heeft oprecht voordelen op het moment dat jij heel veel dingen al weet. Hè, want dat is natuurlijk wel, wat ik in de opleiding had gezegd, inzicht geeft uitzicht. Je moet wel bepaalde dingen weten voordat je er ook mee aan de slag kan. He, als je niet weet dat een kip eieren legt, he, dan ga je ook niet bij de kip een ei zoeken. He. Zo simpel is het. Dus je moet bepaalde dingen wel weten. En dan is het heel erg prettig als mensen daar al veel over gelezen hebben. En in veel zelfhulpboeken staan natuurlijk ook opdrachtjes. Nou, de een doet die opdrachtjes, dan werkt het uiteraard beter dan wanneer je de opdrachtjes alleen leest en vervolgens de bladzijde omslaat. Dus dat is ook alweer een hiaat in een zelfhulpboek. Er is
of
niemand
of
die
het huiswerk
niet maakt. Wij noemen het altijd opdrachten, want huiswerk klinkt dan zo middelbare schoolachtig. Maar als je de opdrachten niet maakt, dan mis je natuurlijk een stukje van het inzicht in jezelf. Hè, het weten van jezelf, hoe bepaalde dingen werken. Maar wat we natuurlijk wel zien, is dat heel veel mensen daar toch wel wat hulp bij nodig hebben. En dat dat dus ook heel normaal is. Hè, voor heel veel dingen schakelen we hulp in. Als de riool niet doorloopt, dan laat je de loodgieter komen. Als de elektriciteit hapert, dan laat je een elektricien komen. Als er iets mis is met je dakpannen en je hebt daar zelf geen verstand van, laat je iemand het dak op gaan. Dus voor heel veel dingen schakelen wij heel makkelijk hulp in. Denken we niet eens over na. En even daar gelaten of je portemonnee het toereikend is, ga je dan hulp inschakelen van iemand die je daar met liefde bij wil helpen, die dat misschien vrijwillig doet voor een kop koffie. Of je gaat iemand erbij betrekken die daar waar je gewoon een factuur van gestuurd krijgt aan het einde van de maand. Maar daarbij zijn we eigenlijk heel makkelijk in het inschakelen van hulp. Maar gaat het over onszelf en over ons eigen proces en wie we zijn en waar we tegenaan lopen en wat we moeilijk vinden, dan zit daar ergens ook gewoon nog steeds een stukje schroom op. En dat is natuurlijk heel erg zonde, want met onszelf moeten we het de rest van ons leven doen. Iedereen is doorgaand verkeer. Je huis is doorgaand verkeer, want je verhuist nog een keer. Je baan is doorgaand verkeer, want je verandert nog wel een keer van baan. Je partner kan in feite ook doorgaand verkeer zijn, want het kan ook allemaal anders lopen. En daarin willen we allemaal investeren, maar in onszelf, degene met wie we het echt de rest van ons leven nog moeten volhouden, en bij voorkeur op een leuke manier, daarin zijn we best wel terughoudend om dan in te investeren. En dat is natuurlijk, als je er goed over nadenkt, eigenlijk heel gek.
Ja, want je hebt maar één lichaam.
Je hebt maar één lichaam en één jij.
En het is eigenlijk hetzelfde. Ik heb jarenlang met een personal trainer gesport. In de eerste periode was het natuurlijk ook daadwerkelijk om af te vallen, et cetera. Ja. Daarna was het gewoon voor mij al fijn, want dan kom ik niet meer in die bubbel. Ik heb gewoon 2 keer in de week sporten met een personal trainer. En dan sport ik ook meer daarnaast.
Ja.
Dus dat was voor mij natuurlijk voor mijn lichamelijke rust heel fijn.
Ja.
Maar ook daar, daar ga je best wel veel geld aan uitgeven. Maar je leert eigenlijk helemaal niet om naar binnen te keren. Je leert helemaal niet dat het sporten fijn is om te bewegen. Om te voelen van, hé, wat kan jouw lichaam en hoe voelt dat? Gelukkig zie ik daar ook alweer wat meer beweging in komen. Ja. Personal trainers die daar juist meer toch die weg ingaan.
Ja.
Dat heeft ook heel lang geduurd. Kijk, ik heb toen met grensoverschrijdend gedrag. Het eerste wat ik toen zei tegen de bedrijfsarts, ik wil hulp. Ik ga het niet in eentje doen. Ik dacht, dat doe ik niet meer. En toen heb ik ook een hele fijne psycholoog, coach gekregen. Mede met hem zitten uitzoeken van, wie past er dan het beste bij mij?
Ja.
Om het traject bij mij aan te gaan. Ja, dat was super fijn. Ik kon gewoon mijn verhaal en ook mijn gevoelens kon ik daar kwijt. En daardoor heb ik ook echt geleerd van, wat is voor mij belangrijk?
Ja.
En ik zat natuurlijk ook wel bij jou precies in dat traject van de psychologie-gedrag. En daarna, vrij snel daarna, ben ik acceptatie-commitment-therapie gaan doen. Dus ik ben wel in één keer helemaal doorgegaan. Maar ik denk wel dat het voor heel veel mensen meer waarde is om, al zijn het maar 6 afspraken bij een coach, om even die basisfeeling weer terug te krijgen van, als ik iets in mijn buik voel, kan wat het een bepaalde emotie zijn? Heb ik iets opgeslagen of kan het iets van vroeger zijn? Wat voor mij een trigger moet zijn van, oh, normaal loop ik dan naar de koelkast of naar de snoepkast om iets te pakken. Maar nee, nu mag ik gewoon even bij mijn gevoel komen om, hey, wat zegt dat gevoel? En nou, dankjewel. En je kunt weer doorgaan, zeg maar.
Zonder... Nou, en daar zit natuurlijk ook een belangrijk stuk in het verschil tussen, inderdaad, hè, fit girl zijn. Hè, en fit girl, we noemen het dan even in zo'n mooie term, omdat iedereen die term herkent. Maar eigenlijk op een vrij obsessieve manier bezig zijn met sporten. Op een obsessieve manier bezig zijn met je lichaam. Nee. Jezelf daarin dus voorbij lopen, niet naar die grenzen luisteren. Als je daar vandaan komt en je wilt richting een intuïtief eetproces en richting een gezonde relatie met eten en jezelf, is het weer echt leren luisteren naar je lichaam natuurlijk gewoon een van de belangrijkste onderdelen bijna, hè, van dat proces. Omdat je weer je lichaam serieus moet gaan nemen, maar ook jezelf. Hè, dus wat vind jij nou belangrijk en wat is onderdeel van dat proces? Als je kijkt naar de periode dat je... constant in die sportschool hing en al die regeltjes had. En naar waar je nu staat. Hè? Eigenlijk ook die vrijheid ervaren in dat eten. Wat zijn dan de allergrootste verschillen als je het gewoon in gedrag zou moeten uitleggen, in hoe jouw dag er dan bijvoorbeeld uitziet?
Ja, ik sta op met een leeg hoofd eigenlijk. Dat is bizar, want voorheen, ik weet dat toen was het, oh, hoe kan ik vandaag nog sporten? Ik moet naar Amsterdam voor mijn werk. Ja, oh ja, dan moet ik pas zo laat de trein hebben, want dan kan ik vanavond nog naar de sportschool. Of in het weekend, ik heb zaterdagavond een etentje, dan moet ik wel zondagochtend en de spinningles en nog eventjes een uurtje. Ja, dat heb ik helemaal niet meer. Ja, ik heb nu gewoon, de vrijheid van, ik ben nu weer lid van de sportschool geworden sinds vorige week. Ja. Maar dan is het twee keer per week een circuittrainingje en zo'n hitles van een uurtje ongeveer. Ja. Dus twee keer in de week. Ja, en als ik niet kan, kan ik niet.
Nee, en dan ga je ook niet.
Dat geeft me heel veel vrijheid en natuurlijk ook gewoon met eten. Ja, ik hoef nu niet meer op zondag in de keuken te staan met mijn keukenweegschaal om alles af te wegen en in bakjes te doen. En ik kan gewoon naar de supermarkt hier aan de overkant lopen om te denken... Hey, lekker, ik heb zin in een Magnum of hier bij de benzinepomp bij mij om de hoek. En dan denk ik niet, is een pakje boter. Nee, ik denk, lekker, een Magnum. Ja.
Nou, en dat is waar we... Dat is, want dat pakje boter, daar moet ik nog altijd aan denken. Want ik weet dat de Magnum kwam op de markt. Toen was ik, ik denk een jaar of 11 of zo. Ik ben nu 40, even voor het referentiekader. Dus dat is ook wel lang geleden dat de Magnum kwam. Ik weet nog heel goed, wij waren op een vakantie in Ommen. Daar hadden mijn ouders een staakcaravan staan. En daar waren wij een heel aantal zomers op rij. Of eigenlijk een heel aantal seizoenen op rij. Waren we op dezelfde camping aan het kamperen daar. Met mijn ouders, mijn broertje en vrienden van mijn ouders. En hun drie zoons. Dus dat was altijd zo'n constructie. En ik weet nog heel goed dat die Magnum op de markt kwam. En dat wij dus voor het eerst bij het ijstentje daar een Magnum gingen halen. En dat het eerste wat de vriendin van mijn moeder toen zei was... Oh, maar dat is een heel pakje boter. Want zo was het ook, dat had iemand er ooit over gezegd. En ik heb nooit uitgezocht overigens of het gelijk zit aan een pakje boter. Ik heb oprecht ook geen flauw idee. Ik weet wel dat dat was wat de vriendin van mijn moeder op dat moment zei. Dat is een pakje boter. En dat vanaf dat moment altijd als ik een Magnum ging halen... en die vond ik heel lekker... dat ik dacht, is wel een heel pakje boter. Terwijl, ik heb het nooit uitgezocht, dus ik weet helemaal niet of het waar is. Ik weet het oprecht nog steeds niet, want ik heb er daarna...
Het smaakt ook echt anders.
Het smaakt in ieder geval anders dan een pakje boter. Ik vind boter namelijk helemaal niet lekker. Althans, een beetje zeezoutboter op een stokbroodje vind ik heel lekker. Maar ik vind boter verder niet een heel bijzonder product. Magnum vond ik toen heel lekker. Maar toen kwam op een gegeven moment die mini-Magnum. En eigenlijk trok ik de conclusie toen de mini-Magnum kwam... dat ik die veel lekkerder vond, want dat was in verhouding meer chocola... en minder ijs. En eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n heel groot fan van ijs. Dus ik ben na verloop van tijd ben ik die mini-Magnums gaan eten. Maar nu jij dat zegt, denk ik... ik heb jarenlang, van mijn 11e tot mijn... weet ik het wanneer eindelijk een keer die mini-Magnums kwamen... gedacht, dat is wel een pakje boter. Terwijl ik weet eigenlijk helemaal niet of het waar is... maar je hoort het nog steeds.
Ik hoor het nog steeds. En daarnaast haal ik ook een Magnum. Ja, zou je wat doen? Is een pakje boter. Sorry, ik...
Ja. Maar zo krom zijn wij dus ook gaan beredeneren over eten, dat een Magnum dan dus gelijk zit aan een pakje boter, of het nou wel of niet waar is qua calorieën, vetten, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar dat is dan het beeld wat je erbij hebt gekregen, terwijl het natuurlijk er eigenlijk om gaat dat op het moment dat jij een Magnum haalt, of een Cornetto, of een softijsje, of wat je ook maar gaat halen, dat het iets is waarvan jij denkt, daar heb ik op dit moment onwijs veel zin in, dat... daarmee voldoe ik aan de behoefte die ik op dat moment heb om een bepaalde mate van genot te ervaren. Of om iets kouds te eten. Of om iets met iets knapperigs in mijn mond te ervaren. Met die chocola die breekt. Of daar zou het om moeten gaan. En niet over hoeveel calorieën er in die freaking Magnum zitten. Of wat voor ijsje dan ook. Maar dat is wel waar wij allemaal. Kijk, wij zijn grofweg even oud. Wij zitten in dezelfde generatie, laat het zo zeggen. Dat is dus wel de generatie waarin wij zijn opgegroeid. Dat die Magnum is wel een pakje boter. En zou je dat wel doen? Is dat nou wel zo'n goed idee? ja, het is een ijsje.
Ja, maar ook daar terugkomt op jouw vraag die je natuurlijk stelt, wat heeft me nog steeds nog meer opgeleverd? Ik merk dat ik niet meer oordeel over mensen.
Ja.
Dus als ik mensen zie lopen die, waarvan ik in eerste instantie dan denk van, god, die is dik, die moet bij mij in traject komen om af te vallen. Heb ik er helemaal geen gedachten meer over. Dan denk ik gewoon, het is een mens. Het is een persoon, een vrouw of een man of een kind die daar loopt. En verder helemaal niet. En ik merk wel in mijn omgeving dat mensen nog wel echt ook nog wel oordelen.
Ja.
Maar ik krijg ook steeds vragen van mensen. Maar oordeel jij nu helemaal niet meer? Nee. En ik zie dus nu wel dat ook vriendinnen van mij daar nieuwsgierig naar worden van hoe zij dat bij zichzelf weg kunnen poetsen. Ja. Dus ik moet ook echt doodergeren dat zij dat hebben. Maar toevallig had ik gisteren een vriendinnetje op de app en ik had iets naar haar doorgestuurd. En ze zei, zitten daar koolhydraten in? Ik zeg, koolhydraten mag je gewoon eten. Hè? Ik denk, en toen kwam bij mij het lichtje. Hey, maar jij zit vaak wel in die hoek van dat oordelen waar je heel graag van af wil.
Ja.
En dat gaf mij ook wel, dat ik bij haar eventjes neerlegde van, goh, hè, maar weet dat op het moment dat jij inderdaad eten categoriseert van, dan mag het niet of iets dergelijks, dat ook al gelijk ervoor kan zorgen dat jij heel makkelijk kan oordelen over andere mensen, over hoe ze eruit zien. En dan zegt ze, kijk, daar heb jij waarschijnlijk wel een heel belangrijk punt geraakt bij mij. Dus zij vond dat zo fijn dat ik dat zei, maar ik besefte in eerste instantie ook nooit. Ik heb dat jarenlang ook gedaan. Als je in de sportschool liep van, volgens mij moet je iets met je voeding gaan doen of wat dan ook. Omdat ik ook in die focus zat.
En dat is natuurlijk inderdaad wel een heel duidelijk verschil. Hè? Dat je, als je het hebt over rust in je hoofd ervaren, dan is dat rust in je hoofd over het niet moeten gaan sporten. Over het niet na moeten denken over hoeveel kruisli je in je yoghurt hebt gedaan. Het niet na hoeven denken over hoe laat je eigenlijk moet eten en wat je mag eten en of dat wel kan. Maar die rust in je hoofd vertaalt zich natuurlijk ook naar rust inderdaad gewoon überhaupt in dat hele gedachteproces, dat je ook helemaal niet hoeft te oordelen over of iemand dik is of dun. En dat je ook helemaal niet hoeft te oordelen over of het oké is dat iemand een frietje eet op straat. Dat het überhaupt misschien ook helemaal niet oké is dat wij gewoon als mensen ontzettend geneigd zijn om te oordelen. Want dat oordeel zegt natuurlijk meer over onszelf dan dat het zegt over degene die het eigenlijk betreft. Alleen, het is wel iets wat daarin belangrijk is. Ik had gisteren een intake met een hele toffe dame die als een van de laatste dit jaar dan bij mij nog instroomt om persoonlijke begeleiding te krijgen. En zij gaf ook aan, van kind af aan kreeg ik altijd commentaar op wat ik at. Dus als we een verjaardag hadden en ik pakte dat zakje chips, hè, als kind zijnde, dan kreeg ik eigenlijk te horen, zou je dat zakje chips nou wel nemen? Want jij bent wel een stuk dikker dan je zussen. Dus dan wordt er al direct geoordeeld. Ook door ouders, maar ook door mensen in de omgeving. Hè, ooms, tantes, nichtjes, neefjes, vrienden van die op een verjaardag zijn. Ze zeggen, maar daaruit heb ik dus wel gedestilleerd dat ik nooit taart eet op een verjaardag. Nooit, want dan kan iemand er ook geen commentaar op geven. Maar wat gebeurt er dan? Dan zeggen mensen, god, ben je aan het lijnen? Nou, is ook wel een goed idee. Dus met andere woorden, er wordt nog steeds geoordeeld of je nou wel of niet die taart eet op die verjaardag. Want als jij dik bent en je eet het taartje, dan wordt er gezegd, zou je dat nou wel doen? En neem je het taartje niet, dan wordt er of gezegd, god, ben je aan het lijnen? Ja, of denkt wellicht, ja, nu neem je geen taartje, maar thuis eet je natuurlijk alles wat los en vast zit. Met andere woorden, wij oordelen heel erg. En inderdaad, als je kijkt naar het proces vanuit eigenlijk op een hele rigide en, nou ja, laten we het even dan een obsessieve manier van eten en sporten gaat naar een hele relaxte manier van zorgen voor jezelf, vrijheid ervaren in eten, noem maar op, zie je dat de categorie obsessief bezig zijn met sporten en eten over het algemeen heel hard oordeelt over mensen die niet slank zijn, mensen die niet sporten, mensen die roken, mensen die, nou, noem maar eens. Want dan is het, zij pakken het ook niet goed aan. Zij staan niet stil bij hun gezondheid. Zij eten heel slecht. Zij, vul maar in. Terwijl de mensen die aan de andere kant van dat kader zitten, in het intuïtievere stukje, in een gezondere relatie met eten, die kijken naar een ander, zien een ander een ijsje eten en denken, oh, lekker. Of niet. Ja. Weet je, daar blijft het eigenlijk bij. Dat oordeel blijft ook weg. En dat is zo'n fijne ervaring ook om zelf mee te maken, dat het, je hoeft helemaal niet te oordelen over hoe iemand eruit ziet. Je kunt per definitie aan hoe iemand eruit ziet helemaal niet weten of iemand gezond is, ja of nee, hè, dus dat is al een hele belangrijke. Maar B, het is ook helemaal niet aan jou om je daar überhaupt mee te bemoeien of om je daar zorgen over te maken, dat is ook nog weer wat anders. Maar je hoeft het al helemaal niet te delen.
Nee.
Maar dat proces ontstaat eigenlijk doordat je de oordelen over het eten aan zich los gaat laten, oordeel over je eigen lichaam los gaat laten, dan wordt het ook veel makkelijker om naar een ander te kijken en inderdaad een mens te zien, een vrouw of een man, in feite kunnen we alle kanten op tegenwoordig, hè, het hele spectrum, iemand die non-binair is, vul maar in, en iemand gewoon zien en denken, dat is een mens net als ik.
Klopt.
En die eet nu een ijsje. Dat is ook rust. Lekker. Hoeveel rust krijg je daarmee?
En vrijheid weer.
Ja, dus we staan daarin natuurlijk heel erg centraal. Ja.
Ja, en een ander punt wat bij mij ook enorm weggevallen is, en wat je in deze maatschappij natuurlijk ook heel vaak hoort. Oh, het is weekend, dus dan mag ik vrijdag weekend alcohol.
Ja.
Ja, het was een pittige werkdag, dus ik heb nu dat wijntje wel verdiend of iets.
Ja.
Maar ik moet zeggen, sinds ik dat intuïtief eten echt bij mijzelf zeg maar even toepas of in mijn lijf heb zitten. Ik drink ook bijna helemaal niet meer. En ik snoep ook bijna niet meer. Ik heb er ook gewoon geen behoefte aan. En ik haal het wel in huis. En dan kan ik een paar chipjes nemen. Maar dan denk ik al heel snel, ja, heb ik hier nou echt zin in? Nee. Ja. Dus dan stop ik ook de zak weg. Of vaak moet ik ook de zak weggooien.
Ja.
Terwijl voorheen kon ik die zak helemaal opeten. Maar ik weet nu ook wel hoe dat kan. Dat was natuurlijk het eten uit emotie. Maar daarnaast ook omdat ik het me altijd had ontzegd. Ja. Dus op het moment dat ik altijd zei van nee, je mag die chips niet eten, want hè, je dan die halve kilo moet je afvallen in die week. Ja, ging juist die zak chips op.
Ja.
Ik had me altijd dat verboden. Dat is natuurlijk ook, dat is natuurlijk een stukje omgekeerde psychologie, wat ik vanochtend toevallig hoorde bij een andere afspraak die ik had.
Ja.
En ik vertelde over anti-dieetcoach en intuïtief eten. Die zei, oh, eigenlijk omgekeerde psychologie. Net zoals als je een kind hoort zeggen van, ik wil er graag bij zijn, dus ik wil nog niet slapen. En dat je dan tegen het kind zegt, ja, maar niet in slaap vallen dan, hè? En dat dan juist het kind in slaap valt, want je draait hem om. En dat is natuurlijk eigenlijk met intuïtief eten net zo.
Ja, het is wat heel erg mooi is aan intuïtief eten en aan een gezonde relatie met eten ontwikkelen, is dat we eigenlijk zien dat mensen die op een veel intuïtievere manier voor zichzelf zorgen, dus dat heeft en te maken met dat eten, maar ook inderdaad met beweging, maar ook met dat overkoepelende stukje zelfzorg, jezelf serieus nemen, niet over je grenzen heen gaan, dat deze mensen in de basis vaak een veel gezonder en gevarieerder eetpatroon hebben. En dan hebben we het over dat patroon in totaliteit. Dat is niet per definitie zo. We zien ook dat er genoeg mensen zijn die op een hele intuïtieve manier eten. Maar echt nog best wel veel snoepen. Maar dat is dan ook oké. Weet je, als jij je daar prima ook gewoon oké bij voelt. En je zorgt op een manier voor je die jij belangrijk vindt. En waar jij achter staat. Dan is dat natuurlijk ook prima. En wat daarin denk ik ook belangrijk is voor mensen om zich te realiseren. Is dat het enerzijds inderdaad zo is. Als je jezelf allerlei dingen ontzegt. Dat de kans heel groot is dat je doorslaat in dat eetgedrag. Dan krijg je escalatiegedrag. Dan eet je dus niet 2 stukjes van je reep chocola, maar dan eet je die hele reep, want het is nu toch al verpest, nu mag het, ik heb het ook wel verdiend, vul maar in. Maar dat het ook zo is, dat op het moment dat jij het belangrijk vindt om te werken aan je gezondheid, dat dat mag, en dat je dat kleine stukje wat je kunt beïnvloeden van je gezondheid, dat je daar ook absolute verantwoordelijkheid voor mag nemen, maar ook dat ben je aan niemand verplicht. En wat wij heel erg geneigd zijn om te doen in de maatschappij, is daarover oordelen.
Ja.
Je moet ook wel goed voor jezelf zorgen. En je moet ook gezond eten. En je moet bewegen. En vul allemaal maar in. Maar wie zegt dat eigenlijk? Hè? Daar mag je zelf keuzes in maken. Maar het is wel zo dat de mensen die daarin een veel intuïtiever eetproces doorlopen. En een intuïtiever zelfzorgproces doorlopen. Die zorgen in de basis wel beter voor zichzelf. En dat mag dus ook. Maar dat hoeft niet. Hè, je hebt daar keuzes in. En jij geeft nu aan. Hè, ik heb eigenlijk veel minder behoefte bijvoorbeeld aan alcohol of aan snoep. Of... En dat varieert, want bij de een is dat oprecht zo. Want in principe vraagt je lichaam natuurlijk nooit om alcohol. Dus dat is in heel veel gevallen is het ook een stukje belonen troost te compenseren, hè, alcohol. Maar ook een stukje sociaal, het hoort erbij, tussen aanhalingstekens. Maar ook een stukje dat je er echt van kan genieten. Nou, helemaal prima. Bij de een wordt dat dus minder als je beter naar je lichaam gaat luisteren. Bij de ander niet per se. Nou, voor snoepen geldt ook eigenlijk hetzelfde. Hè. We zien wel dat op het moment dat je goed gaat luisteren naar je behoeftes, je komt daar ook aan tegemoet, dat we in de basis veel minder vaak zin hebben in iets lekkers, tussen aanhalingstekens, omdat we onszelf al die voldoening geven die we zoeken, hè, vanuit ons brein, door gewoon te eten op een manier die daarbij past, maar ook door dingen te doen in je leven waar je dus voldoening uit haalt. Heb je minder behoefte aan genot, ga je vaak ook minder snoepen. Maar dat betekent niet dat dat moet. Je mag ook gewoon wel blijven snoepen, want dat is ook oké. Maar het is een proces waarin je gewoon gaat merken dat het voor iedereen een ander proces gaat zijn.
Ja.
Het is per definitie best wel een lange weg die je daarin moet afleggen. Maar dat is ook oké. Want ik zeg, je bent er ook na een hele lange poos ben je pas hier gekomen. Dus dat betekent dat je ook in veel gevallen toch wel een bepaalde tijd nodig hebt om daar weer uit los te komen. Maar de belangrijkste dingen die je er eigenlijk inderdaad uithaalt, is rust.
Ja.
En heel veel vrouwen die bij mij binnenkomen, dat zal bij jou hetzelfde zijn, die geven eigenlijk aan, ik wil gewoon niet de hele tijd met dat eten bezig zijn. En ik wil er niet de hele tijd over nadenken. En ik wil gewoon rust. Nou, dat bereik je dus door daadwerkelijk te werken aan die relatie met eten. Die rust ervaar je nooit op het moment dat je jezelf allerlei regels oplegt waar je je constant aan moet houden. Want daar moet je de hele tijd over nadenken. Dus is er nooit rust.
Nee, en eigenlijk als je ook, als ik inderdaad zie bij de vrouwen, de dames die bij mij binnenkomen, iedereen weet echt wel wat gezonde voeding is. Want ze hebben al trajecten gehad, zelfs al, ik heb ze van die afvalklinieken, daar heb ik een aantal dames. Maar ook daar leren ze niet om bij hun gevoel echt te moeten komen. En daardoor komen ze dus nu bij mij, omdat ze toch echt zeggen, maar ik heb nog steeds die eetbuien, maar ik snap niet waardoor die komen. En het voordeel bij mij is nu ook heel erg dat ik inderdaad mijn lichaamssignalen en mijn hongersignalen heel erg herken. En ja, ik ben een slechte slaper en ik denk dat ik dat altijd wel blijf. Ik ben in mijn slaap altijd heel veel aan het verwerken, maar ik ben een high sensitive persoon. Dus dat, maar goed, daar deal ik mee.
Ja.
En dat is ook prima. Maar daardoor kan ik overdag bijvoorbeeld vaak moe zijn. Maar ik weet dat. En ik weet daardoor ook dat als mijn lichaam denkt, suiker of eten. Nee, ik ben moe. Dus ik hoef niet te eten of wat dan ook.
Nee.
Dat scheelt enorm voor mij. En dat was voorheen, zou ik denk ik dan wel juist zijn gaan snoepen. Terwijl mij niet dichter brengt bij de persoon die ik dan wil zijn op dat moment.
Nee, en het helpt ook.
Ik ben moe van.
Ja, ik zeg altijd, je mag altijd eten. Weet je, je hoeft helemaal geen honger te hebben om te eten. Alleen op het moment dat jij inderdaad hartstikke moe bent en je grijpt dan toch maar naar een, weet ik veel, een boterham met Nutella of naar een koekje of naar iets anders, dan zul je waarschijnlijk merken dat je daarna nog minstens zo moe of misschien zelfs moeier bent. Terwijl je eigenlijk gewoon een rustmoment nodig hebt of even bij moet komen of even naar buiten of even iets anders moet doen. Maar ook daarvoor geldt weer, dat is een heel proces om ook te gaan ervaren, als ik nu dit doe, wat doet dat dan voor mij? En daar kan je heel leuk iets over lezen. Maar dat moet je dan toch uiteindelijk ook eerst doen om te ervaren. Hey, als ik dan dus even naar buiten loop en ik maak even 10 minuutjes gewoon een wandelingetje. Dan ben ik er eigenlijk wel weer. Of als ik mezelf toesta om gewoon even een kwartiertje te gaan liggen, kan ik er ook gewoon de rest van de dag weer tegen. Dan luister je naar je lichaam, neem jezelf serieus, ga je niet over die grenzen heen. En zit je dus in dat proces richting, eigenlijk op een veel gevoelsmatigere manier voor jezelf zorgen. Dan vanuit een regel, maar ik mag pas dan en dan pauze nemen. Of ik kan nu niet weg, want dit moet af. Of daar is heel vaak best een mouw aan te passen. En is er op dat moment echt geen mouw aan te passen, want je werkt op een IC en je hebt gewoon pas over een half uur of drie kwartier pauze. Ja, dan moet je soms ook op zoek naar een andere oplossing. En dan helpt misschien die kop koffie wel. Hè, om je even weer erbovenop te pikken. Maar in heel veel gevallen kun je wel iets doen wat daar eigenlijk beter bij aansluit. Ja, dan levert dat je natuurlijk ook gewoon veel meer op.
Ja, en ik hoor dat inderdaad ook vaak hoor van cliënten, dat ze dan zeggen, maar ik heb nog geen tijd om pauze te houden, want dan heb ik een online afspraak of ik zit dan in een vergadering. En ik denk, maar goed, dan zit jij, dan is het eigenlijk voor jou jouw lunchtijd en jouw lichaam geeft ook daadwerkelijk aan dat jij moet eten. Jij neemt dan geen boterham mee die vergadering in? Nee. Dan zegt ze, vraag ze dat met jou, doe jij? Ik zeg, ik zit altijd te eten, mensen kennen mij niet anders. Ik zeg, anders heb ik ook geen energie om die vergadering bij te wonen.
Nee.
Ja, dan heb je eigenlijk wel een heel belangrijk punt. Ik zeg maar, als jij nou echt honger hebt en je gaat die vergadering, wat houdt jou tegen om even te vragen aan je collega's van, goh, vinden jullie het erg als ik een boterham even zit te eten, want ik heb honger. Misschien als je dat vraagt, dat iedereen denkt, oh, thank God, kan ik het ook doen?
Ja. Nou, en dat is wel het stukje ook wat weerhoudt ons ervan om te doen wat we eigenlijk nodig hebben. Dat is heel vaak dat iemand daar iets van zou kunnen vinden of denken. En ik geef het voorbeeld naar mijn cliënten ook altijd. Kijk, als ik 1-op-1 een gesprek met een cliënt heb, of dat nou online is of iemand zit hier bij mij aan tafel, dan ga ik niet eten. Dat doe ik niet, want dan ben ik bezig met dat gesprek. Maar dat betekent dus dat ik wel nadenk over wat ik wanneer eet, om ervoor te zorgen dat ik ook gewoon de hele middag door kan, of de hele ochtend door kan. Maar op het moment dat ik met jullie in een opleidingssituatie zit, zit ik ook gewoon te eten. Zitten wij online te sparren of hebben we een intervisiemoment, zit ik ook gewoon te eten. Want dat is gewoon met collega's. Iedereen moet eten. Eten is echt een van onze allermeest basale behoeftes die we hebben. Waarom doen we daar dan zo moeilijk over? Weet je, op het moment dat jij een presentatie moet geven op een groot podium, nee, dan ga je daar niet met je boterhammetje met pindakaas staan. Maar dan kan je wel zorgen dat je van tevoren dat boterhammetje met pindakaas hebt gegeten, zodat je er tegen kan. Weet je, ook dat is nadenken over. Soms heb je een afspraak buiten de deur waarbij het oprecht niet mag. Hè. Neem die IC als voorbeeld. Wij hebben best veel op een IC. Daar mag je niet eten. Nou, dan ga je dus de gang op om wat te eten. Maar dan denk je daarover na. Hey, want ik wil wat eten, dan moet ik dus even die afdeling af. Maar moet ik wel iets te eten hebben? Moet ik het wel bij me hebben bijvoorbeeld? En wat ik op een gegeven moment heel erg merkte als het ging over intuïtief eten, was dat stukje, maar daar hoort plannen dan niet bij. ja, daar hoort plannen wel bij. Je moet ook nadenken over, ik heb nu zo'n lange dag voor de boeg. Ik heb eigenlijk maar twee momenten waarop ik even uit een klaslokaal ben. Of dan moet ik wel zorgen dat ik iets bij me heb wat ik dan kan eten. Wat ik lekker vind, wat goed verzadigt, waardoor ik er een poosje tegen kan. Maar als je daar niet van tevoren over na hebt gedacht, ja, dan sta je ineens bij zo'n apparaat en denk je, nou, doe dan maar een snicker en een zakje chips. Weet je, prima, maar help niet tegen die honger. Help je niet de rest van de middag door.
Nee, want dat is natuurlijk ook een stukje van het leren herkennen van hoe jouw lichaam in elkaar zit. Hè? Wanneer jouw lichaam inderdaad eten nodig heeft, hoe veel eten het in principe nodig heeft om, om je werk te kunnen doen. Of inderdaad je agenda door te kunnen lopen. Ik had vorige week toevallig, moest ik naar het ziekenhuis omdat mijn moeder daar lag. Ja, ik had een bananenmatas gekocht, want ik denk, ja, ik moet een uur terug. Het ging regenen. Ik denk, en mijn ouders zaten alweer, oh ja, ze heeft weer een banaan bij zich. Ik heb dat sowieso. Ik word heel erg hangry als ik honger heb en geen eten in de buurt.
Ik ook.
Ik kan eten, want dan word ik echt vervelend. Maar dat is ook weer, ik weet dat van mijn lichaam. Ja. Dus ik moet daar ook op plannen. Kijk, ik had net een afspraak en ik kwam om 9:55 thuis. En om 10:00 hadden wij deze afspraak. Ja. Ik heb net nog even snel een banaan gegeten. Want ik denk, ja, anders ga ik het niet redden. En daarmee, als ik dat niet had kunnen doen, ja, dan ga ik de rest van de dag, ben ik off. Dan vraagt mijn lichaam, geeft dan zulke rare signalen aan. En,
nou, en dat weten is een heel belangrijk onderdeel ook van zo'n proces doorlopen. Op een gegeven moment weten, waar ligt mijn grens in het sporten? Waar ligt mijn grens in gewoon liefdevol bewegen? Hè? Want dat kunnen nog twee hele verschillende dingen zijn. Waar ligt mijn grens in eten? Wanneer zit ik eigenlijk echt vol? Wanneer heb ik eigenlijk honger? Wanneer voel ik me oncomfortabel vol? En heb ik gewoon echt te veel gegeten en voelt het ook niet lekker meer? Wanneer ben ik eigenlijk moe? Wat heb ik dan nodig? Dat is allemaal weer in contact komen met je lichaam. En op het moment dat je dat proces doorloopt, wordt dat lichaam daarin ook leidend en die behoeftes worden leidend. En dan ben je dus op een gegeven moment ineens, en dat is dan niet ineens, die intuïtieve eter geworden met een gezonde relatie met eten, die goed voor zichzelf zorgt, zich daar ook veel lekkerder in voelt, lekkerder in de lijf voelt, of lekkerder in zijn lijf voelt, terwijl er aan je gewicht waarschijnlijk weinig veranderd is, want dat is daarin helemaal niet bepalend. En misschien ben je wel aangekomen, kan, misschien ben je afgevallen, kan ook. Maar daarin is je gewicht ineens niet meer de leidende factor om te bepalen of je je goed voelt, ja of nee. Maar dat is dat stuk zelfzorg.
Ja, en ik merk daar nu ook wel van, vorig jaar zomer heb ik nog echt hele helse pijnen gehad in mijn rug. Mm-hmm. In oktober niet, maar ik heb toen vanaf dat punt ook wel weer beslissing gemaakt in mijn leven. En waardoor ik ook bedacht van, ja, mijn lichaam zegt nu weer nee. Oké, dat is echt werkelijk mijn gevoel. Nu moet ik even gaan bedenken, waarom zegt mijn lichaam nee? Dus wat vraag ik nu alsnog te veel van mezelf? En dat was wel mijn opdrachtgever, want ik ben natuurlijk hiernaast ook nog interimmer.
Ja.
Ja, die vroeg gewoon echt te veel van mij. Dat ik dacht, ja, dat kan gewoon niet. Ik ben, jullie huren mij in. En, dus ik moet daar voor mezelf nu ook stappen in maken om voor mezelf te kiezen. Maar ook daarin, ja, ik deed heel veel aan yoga. En achteraf gezien was het gewoon weer te veel, omdat ik hypermobiel ben. En dat het eigenlijk helemaal niet goed is om dan juist heel veel yoga te doen. Maar daar zit dus dan ook weer een uitdaging in voor het lichaam. En dat is dan ook weer luisteren naar wat jouw lichaam zegt. En dat is wel echt de boodschap die eigenlijk iedereen geldt. Van handel jij vanuit wat jouw hoofd zegt, dus je gedachtes.
Ja.
En wat jij dan ook ziet en hoort vanuit de maatschappij, waar wij het ook vaak over hebben gehad. Hè? Over wat zie je nou op de tijdschrift staan of in de krant.
Ja.
Of wat je op tv voorbij ziet komen. Of luister je naar je gevoel. Ja. En laatst was natuurlijk ook weer die foto van de Linda.
Ja.
Van die borsten. En ik dacht, ik kijk naar die lichamen. Ik denk, ik mis een aantal lichamen.
Ja. Nou, heel veel lichamen zelfs.
Ja, ik dacht, dit is weer echt een prototype. Maar één klasse lichaam tonen in zo'n tijdschrift. Wat gewoon landelijk getuned is op Instagram en op Facebook of whatever. Ja, daar kunnen mijn nekharen overheen staan. Dan denk ik, daar ga je wel weer de groep triggeren. En meisjes, dames, jongens, we zijn daar wel gewoon heel gevoelig voor. En ik had laatst de tip van jou, dat boek van, ik heb het niet toevallig naast mij liggen, van Meer dan Mooi, van Anouska Rees.
Ja.
Mijn verbazing, dat stukje wat daarin staat over het schoonheidsideaal voor vrouwen door de jaren heen. Ja. Dat zelfs na de oorlog waren de dikmaakpillen gretig in aftrek. Nou, dan
mensen waren te dun geworden. Ja, mensen waren te dun geworden in de oorlog. Het was natuurlijk gewoon geen eten. Dus mensen waren dun geworden. En toen kwamen er inderdaad allerlei ads in de toenmalige kranten. Met ga dit en dat eten, kom weer aan. Maar wederom ook weer, Want dan ben je weer aantrekkelijk voor het mannelijk geslacht. Want daar ging het natuurlijk ook weer om. En inderdaad, Meer dan mooi is wat dat betreft ook echt wel een aanrader om te lezen als je iets meer wil weten over hoe bepaalde dingen ook ontstaan zijn. Hè? Ook het feit dat niemand zich ooit druk heeft gemaakt over cellulitis, totdat één bedrijf dacht, daar kunnen we geld mee verdienen. We gaan zeggen, cellulitis kun je oplossen. Cellulitis is niet mooi. We brengen pillen op de markt en smeerseltjes en iedereen ging gretig aftrek. Hè? Dat vond gretig aftrek. Terwijl daarvoor had niemand ooit nagedacht over dat cellulitis niet oké zou zijn. En dat is natuurlijk ook wel een beetje hoe bepaalde dingen op een gegeven moment ontstaan. En als je daar meer van af weet, word je op een gegeven moment ook, tenminste dat merkte ik aan mezelf in die tijd dat ik me daar meer aan het verdiepen was een aantal jaar geleden, word je eigenlijk ook steeds bozer op wat er allemaal gebeurd is. En bozer op hoe al die diëten ontstaan zijn. En bozer op hoe dat schoonheidsideaal ontstaan is.
Hoeveel geld mensen daaraan uitgeven.
Maar ook wie er dus heel veel geld aan verdienen. En dat dus eigenlijk altijd allemaal witte mannen zijn, wat dan ook ergens wel weer heel erg is. Maar goed, dat is een andere discussie. Ja. Maar op het moment dat je je daarin gaat verdiepen, wordt het ook makkelijker om te denken, ja echt, fuck it, pardon my French. Ik ga me hier ook echt helemaal niet meer mee bezighouden. Ik wil wat anders. Ik wil gewoon lief zijn voor mezelf. Ik wil goed voor mezelf zorgen. Ik wil weer blij zijn met mezelf. En niet de rest van mijn leven blijven denken, ja, maar ik ben niet maatje 36 en ik zie mijn buikspieren niet. Nee, ik zie ze bij mij ook niet. Ga ze ook nooit zien, weet ik 100% zeker. Ik ga namelijk nooit iets doen om te zorgen dat je mijn buikspieren gaat kunnen zien. Want dan moet je dus over je grenzen heen gaan als vrouw zijn. Dat betekent dat je te weinig lichaamsvet moet creëren. Dat je niet meer vruchtbaar bent. Nou, vul allemaal maar in.
Heel veel moet sporten.
Ja. Sporten, niet moet eten. Nou, ik hou van eten en ik ben niet een groot fan van sporten, dus daar gaat het dan al mis. Maar het is natuurlijk wel echt zo dat als je inderdaad één belangrijke lijn uit jouw verhaal van fit girl naar intuïtieve eter moet pakken, dan is dat enerzijds een heel belangrijk stuk zelfontwikkeling. Ja. Hè? Door je te ontwikkelen, door meer te weten, door meer te ervaren, eigenlijk ook conclusies trekken in hoe kan het anders en hoe wil ik het liever. Maar daarnaast dus ook vooral echt leren luisteren naar je lichaam. En weer op een echt prettige manier voor jezelf gaan zorgen.
Ja, en eerlijk zijn naar jezelf.
En eerlijk zijn naar jezelf.
Kijk, ja. Ja, heb ik gewoon de jaren altijd gewoon gelogen naar mezelf. Ik ben in die zin eerlijk geweest naar de maatschappij, naar de buitenwereld. Maar ik heb daarnaast gewoon gelogen tegen mezelf, tegen mijn eigen gevoel. En dat is eigenlijk best wel heftig.
Maar het is wel wat heel veel mensen doen, want dan loop je weg voor je gevoel. Dan hoef je er niet mee te dealen. En dan zoek je een uitlaatklep. Hè. Belonen, troosten, compenseren is hier natuurlijk een soort heilige drie-eenheid die altijd weer aan bod komt. En in de podcasts en in de gesprekken met mijn cliënten. Wij zijn van het belonen, troosten, compenseren. En op het moment dat je daar een hele bewuste keuze in maakt, hey, ik vind dat ik het nu wel heb verdiend, ik gun mezelf dit en dat, is dat niet per se verkeerd. Maar A, je hoeft het niet te verdienen. He, dat vind ik altijd een hele belangrijke. En B, als het een automatisme is, wat op een gegeven moment zo in je systeem zit, heb je niet eens meer door dat je jezelf aan het belonen, troosten en compenseren bent. En dan loop je jezelf dus eigenlijk altijd voorbij.
Ja, want je luistert gewoon niet naar je gevoel of naar je emotie. Dat zie je natuurlijk ook bij mensen die natuurlijk, bijvoorbeeld verslaafd zijn of heel erg roken, blowen, weet ik veel wat doen. Ja. Ja, die doen dan natuurlijk ook om hun hoofd rustiger te krijgen, maar daardoor eigenlijk ook hun emoties uit te schakelen. Want dat is eigenlijk ook gewoon liegen tegen jezelf. En net als met sporten, wat jij zelf ook al zegt, van hè, die buikspieren bij een vrouw. Als je die hebt, heel fijn, maar wees bewust. En ook wat jij zegt over de cellulitis, ook in dat boek gaat natuurlijk over het scheren. Ja. Over dat de B-words een hype werd en daardoor de neptieten zeg maar gretig aftrekken. Ja. Als ik ook om me heen kijk naar de vrouwen met botox, ik krijg vaak genoeg van mensen door. Ja, zou jij dat rimpeltje tussen jouw wenkbrauwen niet weghalen? Ja, die is bij mij wel expliciet aanwezig. Goed, ik zeg, open staat altijd open. Ik zeg, nee, want dat is gewoon, dat hoort bij mij. Mijn boegbeeld. Ik denk, ik zou niet eens willen dat dat weg is.
Nee, maar dat is ook wel het verschil. Inderdaad, de maakbaarheid van, er zijn heel veel dingen die we kunnen veranderen. En dat is ook helemaal oké. Weet je, en als jij ergens doodongelukkig mee bent, mag je dat ook willen veranderen. Ik zeg alleen er altijd wel bij, realiseer je dat op het moment dat je dat verandert, dat niet betekent dat je wel gelukkig bent met jezelf. Want dan is het dus voorwaardelijk. Dan ben je gelukkig met jezelf, want je oren staan niet meer uit. Hè. Ik heb flaporen, zoals ze dat dan van kinds af aan zo mooi altijd zeiden. Bij mij valt het dan nog mee, zeiden ze er dan ook altijd nog bij. Maar ik kom uit een lange lijn van allemaal ooms, tantes, nichtjes, neefjes, die voor een heel groot deel dus allemaal flaporen hebben. En ik weet wel dat een aantal van mijn nichtjes hebben zich daaraan laten opereren. Omdat ze er echt heel erg mee zaten. En ik eigenlijk altijd dacht, ja, maar het zijn toch gewoon mijn oren? Weet je, ja, ja, ik bedoel, als ze echt, hè, ik doe even nu, jij ziet mij, mensen die de podcast luisteren niet. Maar als het nou echt van die domme
oren, mee, hoor, maar
ze flappen uit, zeg maar. Dan had ik daar misschien anders over gedacht, dat weet ik niet. Maar ik heb altijd gedacht, ja, maar het zijn ook gewoon mijn oren. En ik heb me er ook nooit door laten weerhouden om dan, hè, ik heb nu ook mijn haar in de staart. En ik doe ook gewoon mijn haar achter mijn oren. En ik heb het kort gehad, ik heb het lang gehad. Ik heb me er nooit door laten weerhouden, omdat ik altijd dacht, ja, maar het zijn gewoon mijn oren. En prima. En ik denk niet dat ik me beter over mezelf ga voelen als mijn oren kleiner zouden zijn of platter zouden zijn. Of... Maar ergens hebben wij heel erg de illusie dat als we datgene waar we ons het meest aan irriteren, dat kan die neus zijn die scheef is, of dat kunnen de borsten zijn die te klein zijn, of dat als we dat dan maar fixen, dat we ons dan goed genoeg over onszelf gaan voelen. Maar zo werkt goed genoeg over jezelf voelen niet. Dat heeft gewoon met hele andere concepten te maken. En pas als je daarmee aan de slag gaat, kun je je ook beter over jezelf gaan voelen. Maar een deel daarvan is soms ook wel je realiseren dat je je niet goed genoeg voelt over jezelf door alles wat wij voorgeschoten hebben gekregen in de maatschappij. En dat het geen kwaad kan om je dat in ieder geval te realiseren. He, dat als het ideaalbeeld ook echt zo onnavolgbaar is, dat het ook niet gek is dat je je daar vervelend over gaat voelen als jij niet voldoet aan dat ideaalbeeld. Alleen bijna niemand voldoet aan dat ideaalbeeld.
En een stukje acceptatie dat we ouder worden.
Ja, en we worden ouder en dat is ook oké. Okay, weet je, ik krijg ook een paar grijze haren en zo. Ja, ja, die zitten er ook. Ik pluk ze nog wel weg, zo af en toe, zolang het nog lukt.
Nee, ik ben naar de klapper daarvoor. Dat dan weer wel.
Maar dat doe ik al vanaf mijn 15e of zo. Want ik vind gewoon dat ik vind dat ik een hele saaie haarkleur heb. Dus ik heb alle kleuren van de, nou, regenboog is niet helemaal waar, maar ik heb al heel veel verschillende kleuren haar gehad. Maar die paar grijze haren trek ik er dan nog uit. Maar dat is dan nog meer omdat ik denk, ja, het zijn er drie. Dat staat dan een soort van gek of zo. Terwijl ergens, wie bepaalt dan dat dat gek staat? Dus het is ook een stukje keer op keer blijven ontwikkelen en je blijven realiseren dat je altijd bepaalde twijfels over jezelf kunt hebben en ook mag hebben, maar dat het altijd goed is om even te onderzoeken waar komt die dan vandaan? En dat het heel vaak een bepaalde controledrang is die maakt dat we dan dus obsessief gaan sporten, met dat eten aan de slag gaan, ons beter willen maken tussen aanhalingstekens dan dat we eigenlijk zijn, maar dat dat dus niet hoeft. En dat je dus ook van fit girl naar intuïtieve eter kunt gaan met een hele relaxte, gezonde relatie met eten en met bewegen en met jezelf. En dat dat dus echt wel mogelijk is.
Ja, en dat kan natuurlijk ook een stukje zijn vanuit je verleden. Hè? Van welke, wat neem jij mee vanuit je verleden? Wat je als emotionele zelfbescherming hebt ontwikkeld, wat toen jou heel erg goed heeft gedaan, maar jou nu juist heel erg tegenwerkt. Dat zijn niet dingen die jou expres zijn overkomen vaak. Het is gewoon omdat het niet anders was. Ja. Maar wat jij als persoon toch wel nodig had gehad, iets wat je hebt gemist. Maar jij bent de persoon en niet je ouders of broers of zussen of familie of wat dan ook die dat bij jou kunnen oplossen nu. Nee. Jij bent zelf een persoon en daar ben ik ook heel erg achter gekomen. Van kijk, op het moment dat ik die warmte mis, dan moet ik er zelf ook iets mee gaan doen. Dat ik ook die warmte uitstraal, want dan krijg ik hem ook terug. En dan hoef ik hem niet bijvoorbeeld bij mijn ouders te zoeken, maar wel bij vriendinnen die dat ook kunnen geven. En ik hoor ook van vriendinnen die ook niet die warmte hebben gehad, maar wij geven ze wel samen aan elkaar. En dat is juist het mooie, omdat je het ook van elkaar weet.
Nou, en dat is ook een stukje verbinding, dat op het moment dat je deelt waar je mee zit, of als je deelt waar je tegenaan loopt, dat er altijd andere mensen zijn die daar ook tegenaan lopen en die daar ook mee dealen en mee struggelen. En dat dat ook een bepaalde verbinding kan geven, waardoor je juist met mensen om je heen komt die daar ook bij aansluiten, die bij jou passen en die jou op bepaalde momenten ook kunnen geven wat je nodig hebt, los van het feit dat je dat ook altijd voor een heel groot deel uit jezelf moet kunnen halen, want die ander is er gewoon niet altijd.
Nee, klopt.
Dat is ook okay. Ja. Dat mag ook. Je mag het ook uit jezelf halen. Ja. Hey, als wij af zouden sluiten met 1 of 2 tips waarvan jij zegt, goh, zit jij nu nog in die fit girl wereld tussen aanhalingstekens? Of heb je op dit moment een verstoorde relatie met eten of een ingewikkelde relatie met sporten en je wil die andere kant op? Wat zouden dan een paar tips waarvan jij zijn waarvan je zegt, nou, even kort en bondig, dat is een van de eerste dingen waar je mee zou kunnen beginnen om in ieder geval die andere kant op te bewegen?
Ga eens onderzoeken welke eetregels jij hebt. Het is soms wel een hele lastige, maar daar bedoel ik ook echt mee eetregels van dat je bepaalde eten echt niet mag eten. Ja. Of juist weer wel mag eten, omdat dat volgens de hype gezond is. Ja. Neem even blauwe bessen of weet ik veel wat.
Ja. Chiazaad.
Ga die eens onderzoeken inderdaad. Denk ik ook de trigger van op het moment dat jij zelf de vraag kunt stellen aan jezelf, van, ja, voel jij je goed genoeg? Waar komt het door? Is dat iets dat door de maatschappij bij jou getriggerd wordt? Dus dat je een kledingwinkel loopt en dat je denkt, ja, de mode is wel heel erg gericht op smal en die crop tops die je nu allemaal ziet, wat ik mega verschrikkelijk vind. Maar goed, word je daardoor getriggerd? Of word je getriggerd door iets vanuit vroeger, wat ik net straks ook al benoemde over de emotionele verwaarlozing? En dan dat je met die twee, dus de trigger maatschappij en vroeger, en je eetregels al een eerste stap kunt maken om te bepalen voor jezelf van, ik zit wel in die fit girl en ik zou er toch wel heel graag uit willen, want ik voel me dan toch wel beperkt en ik mis mijn vrijheid.
Ja. Nou, ik denk dat dat een hele mooie is ook om mee af te sluiten inderdaad. Je wordt beperkt in je vrijheid.
Ja.
En kijk, de een vindt vrijheid belangrijker dan de ander, hè? Laten we dat voorop stellen. En bij jou en mij staat hij heel erg boven aan het lijstje. Voor heel veel mensen staat hij helemaal niet op een lijstje of staat hij ergens onderaan een lijstje. Maar gaat het wel om rust ervaren of om je gewoon überhaupt beter kunnen voelen over jezelf of lekkerder kunnen voelen over jezelf, tevreden kunnen zijn. En eigenlijk zijn dat allemaal waarden die overeenkomen met op een betere manier, hè, tussen aanhalingstekens, voor jezelf gaan leren zorgen, op een gevoelsmatigere manier voor jezelf gaan zorgen. En eigenlijk overlapt dat elkaar gewoon allemaal heel erg. Hè. Dus op het moment dat je daarin meer rust wil ervaren, je wil lekkerder in je vel komen te zitten, dan kan dat ook. Maar dan zullen er dingen zijn die je daarin wel moet onderzoeken. En dat kunnen die eetregels zijn. Dat kan zijn waar dat gevoel van minderwaardigheid eigenlijk vandaan komt. Dat kan onderzoeken zijn wat je dan, hoe je eigenlijk wil zorgen voor jezelf. Wat versta je eigenlijk onder goed voor jezelf zorgen? En daar zijn natuurlijk allemaal trajecten en dingen in die je daarin kunt doorlopen. En dat kunnen mensen bij jou doen, kunnen ze bij mij doen, kunnen mensen zelf mee aan de slag gaan. Maar het zijn wel belangrijke vragen om jezelf te gaan stellen. En misschien dat het ook vooral gewoon valt en staat met het feit dat je jezelf überhaupt dus vragen gaat stellen.
Ja, en
waarom doe ik wat ik doe?
Bij mijn bedrijf heet natuurlijk Bewust met Judith. En dat is natuurlijk niet voor niks. Bewust worden wat jij doet en waarom je het doet.
Ja. Ja, daar zit ook gewoon die kern. Waarom doe je eigenlijk wat je doet? En is dat wel dan wat je wil? Of wil je dat op een misschien ook op een andere manier gaan aanpakken? Want dat kan dus ook. En je zei het net al, hè, Bewust met Judith. Daar kunnen mensen jou ook vinden op Instagram. @bewustmetjudith. Ik zou zeggen, zoek er voor alles op. Lees de posts, ga eens een keer naar de website. En hou er ook gewoon een beetje in de gaten. Want dat is altijd leuk, hè? Voor iedereen die hier het gast is geweest. Zeg ik altijd, dat zijn dus mensen die zijn de moeite waard om te volgen. Anders had ik ze niet uitgenodigd. Ik vind dat mensen die de moeite waard zijn. Laat ik het anders formuleren. Mensen waarvan ik denk dat jullie er ook iets van kunnen leren op het moment dat je ze volgt op social media of hun website eens een keertje doorspit. Hey Judith, onwijs bedankt. Ik vond het heel leuk om op deze manier even een keer met jou in gesprek te gaan na al die tijd dat we elkaar al kennen. Wij spreken elkaar ook gewoon snel weer, want zo werkt dat altijd. We hebben over een paar weken volgens mij alweer.
Volgens mij hebben we over 2 weken weer een sparringssessie
staan. Ja, ik wou net zeggen, volgens mij staat de volgende sessie al gepland. Dus dan spreken we elkaar sowieso. Hey, onwijs bedankt voor iedereen die je heeft geluisterd. Bedankt voor het luisteren. En hiermee zit de Anti-Dieet podcast van deze week er ook gewoon alweer op. Dus tot de volgende keer. Dank jullie wel. Dag Judith.
Doeg.
Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti-Dieet podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet podcast. Tot de volgende keer!